de gemeenteraad van maandag 25 april 2022 voor geopend verklaren. Hier hebben we iets meer punten te bespreken, in totaal 34 punten vandaag op onze agenda. Eerste punt betreft de notulen van de vorige vergadering. Iedereen akkoord? Hans?
Ja, voorzitter. Misschien toch een kleine mededeling bij aanvang van deze zitting. En ik doe dat nu maar even bij de notulen. Het is een informele mededeling. Wij brengen langs deze weg u ter informatie dat Koen Boeks voortaan deel uitmaakt van onze fractie van Open VLD Plus als onafhankelijk raadslid.
Waarvan acte? De notulen zijn geen probleem, veronderstel ik. Iedereen akkoord. Tweede punt betreft de politieverordening in verband met KFC Wezelsport. Een wijziging van de locatie om de veiligheid van de inwoners en de supporters te waarborgen, heeft de burgemeester een politieverordening uitgevaardigd om deze wedstrijd niet op de terreinen van Wezelsport te laten doorgaan. En zoals u weet uit vorige raden dient een dergelijke beslissing op de eerstvolgende gemeenteraad ter bekrachting te worden voorgelegd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 3 betreft dan het punt dat we er straks ook hebben gehad, dus ook voor de gemeenteraad. Gaan we het huishoudelijk reglement aanpassen? Ik neem aan dat het ook hier dan geen probleem is. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 4 betreft het Bureau van Gemeentelijke Administratieve Sancties. Het beheerscomité GAS is in vergadering van 18 maart 2022 overgegaan tot vastlegging van de rekening voor het werkingsjaar 2021. En op basis van artikel 3 van de statuten wordt de afrekening hierna ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Voor de gemeente Mol wordt dit bedrag vastgelegd op 18.143,15 euro. Kan de raad akkoord gaan met de goedkeuring? Iedereen akkoord? Dan zitten we bij punt 5, bedrijven in de gassferen. U weet dat we een interlokale vereniging hebben. In 2009 zijn er ook een aantal andere gemeentes toegetreden en de afspraken rond de interlokale vereniging gas werden gebundeld in een overeenkomst. Ook werd in 2012 een huishoudelijk reglement opgesteld. Ondertussen dringen zich echter enkele wijzigingen op aan de geldende samenwerkingsovereenkomst en het huishoudelijk reglement. En de reden daarvoor is dat het decreet lokaal bestuur de bestaande wetgeving heeft opgegeven en voorziet in een nieuwe terminologie. Het decreet interlokale vereniging van 2001 is vervangen door een deel van het decreet lokaal bestuur. En tenslotte de nieuwe gaswet en het KB van 2013 zijn nu van toepassing. En al deze wijzigingen worden in de aangepaste samenwerkingsovereenkomst en huishoudelijk reglement ingevoegd. Is de raad daarmee akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 6 betreft het reglement belasting op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen. Personen die of particulieren die een kamer of een deel van hun woning ter beschikking stellen van vluchtelingen of asielzoekers dienen hier normalerwijze een melding van een stedenbouwkundige handeling voor te doen. Het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een gebouw is immers volgens de Vlaamse Codex onderhevig aan een vergunning en een dergelijke melding is onderhevig aan een gemeentebelasting van 25 euro. In het kader van de solidariteit en om particulieren gedeeltelijk tegemoet te komen is het gezien de huidige vluchtelingenproblematiek billijk om de melding van het tijdelijk ter beschikking stellen van een kamer of een deel van de woning aan vluchtelingen of asielzoekers van deze heffing vrij te stellen. Iedereen akkoord? Ja. Thomas.
Ja, dat is natuurlijk een heel goed initiatief. Is daar eigenlijk zicht op over hoe lang dat we dat gaan doen? Omdat ja, vluchtelingen, en nu zitten we met natuurlijk de situatie in Oekraïne, waardoor dat er eigenlijk een zekere druk is. Maar ik denk dat dat wel iets is dat misschien na verloop van tijd bestendigd kan worden, ook voor andere problematieken in Europa en daarbuiten. Dus ik weet niet, is dat nu een definitieve maatregel of wordt die een herzien?
Het
is in eerste instantie tijdelijk, nu tot het einde van het jaar. Het is natuurlijk in leven geroepen door de Oekraïne-crisis. Maar ik denk dat we daar niet weigerachtig tegenover staan om dat te gaan herbekijken tegen het einde van het jaar. Kijken hoeveel van die aanvragen dat er zijn en zien hoe dat het evolueert. Hè. Maar nee, we dachten dat dat een goed initiatief was ook. En tot het einde van het jaar voorlopig, maar dat kan eventueel verlengen.
Oké. Okay. Zijn alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van punt 6? Iedereen akkoord, dank u. Punt 7, tweede pensioenspijler. Hetzelfde verhaal als daar straks op de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Ik neem aan dat we dat dan hier ook mogen goedkeuren. Alle fracties akkoord. Dank u. Zitten we bij punt 8, hospitalisatieverzekering, waarbij de gemeente lid is van de intergemeentelijke aankoopdienst van IOK. IOK zal een groepsaankoop aangaande de hospitalisatieverzekering voeren. Deze groepsaankoop betreft het sluiten van een raamovereenkomst met één opdrachtnemer voor het sluiten van een verzekeringspolis hospitalisatieverzekering voor de looptijd van 36 maanden, met de mogelijkheid tot verlenging met 48 maanden tot het totale maximum van 84 maanden. In de Raad van Bestuur van januari 2022 werd verzekeringskantoor Van Dessel aangesteld als makelaar voor deze groepsaankoop. Voorziene startdatum is 1 januari 2023, waarbij onze huidige verzekering die bij AXA zit, loopt tot het einde van dit jaar. De dienstverlenende vereniging IOK treedt voor de deelnemende lokale besturen op als aankoopcentrale. Een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld om zelf de verplichting te volgen van plaatsingsprocedure en zo verder. De gemeente heeft reeds eerder haar interesse in deelname aan deze groepsaankoop meegedeeld aan IOK en werd betrokken bij de opmaak van het bestek. Voor deze groepsaankoop wordt specifiek gekozen voor een verbindende deelname. Verzekeringsmaatschappijen zullen immers een hogere premiezetting hanteren. In geval van een niet-bindende deelname, zij nemen dan aan dat vooral de besturen met een slechtere schadestatistiek zeker zullen aansluiten en willen dit ondervangen. Door een verbindende deelname wordt dit gegeven ondervangen en om die reden wordt gevraagd om nu reeds verbindend vanuit de gemeente Mol toe te treden tot de aankoopcentrale van IOK voor deze groepsaankoop, waarbij voor een periode van 3 jaar de totale uitgave voor de gemeente wordt geraamd op €631.728. Wordt aan de raad gevraagd om de lastvoorwaarden goed te keuren, ook de gunningswijze, als ook de toetreding tot de aankoopcentrale van IOK voor deze groepsaankoop. Zijn alle raadsleden akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 betreft het leveren van noodverlichting, waarbij in zaken het leveren van noodverlichting inclusief het onderhoud en periodieke controles voor de periode van 2022 tot en met 2026 een bestek werd opgesteld door onze dienst ruimtelijk beleid. De uitgave voor deze opdracht voor een periode van 4 jaar wordt geraamd op €376.880 exclusief BTW. De opdracht zal al dus worden afgesloten voor een periode van 48 maanden. En er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de openbare procedure, waarbij het bestuur op dit ogenblik niet over de exact benodigde hoeveelheden beschikt. Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden goed te keuren als ook de gunningswijze. Iedereen akkoord? Goed.
Ja, dank u voorzitter. Gewoon ter informatie, als ik het dossier goed lees, gaat het over vervanging van bestaande noodverlichting. En over nieuwe noodverlichting en over het onderhoud. Zijn er dan nog gemeentelijke gebouwen die nog geen noodverlichting hebben en dat dan nu nog moet geïnstalleerd worden? Of hoort dat in het kader van de verledding van de verlichting? Of ja. Hoe moeten we dat zien?
Het is een combinatie van alles, maar hier op bladzijde 21 van het bestek zijn eigenlijk alle gebouwen opgenomen van het gemeentelijk patrimonium waar momenteel veiligheidsverlichtingsarmaturen aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld in de grote site van de Zwaan zijn er 102 stuks bijvoorbeeld aanwezig die dan ook jaarlijks moeten gecontroleerd gaan worden. Zijn er daar stuk moeten vervangen worden, kunnen ook richting verleiding gaan overgaan. En zo zijn eigenlijk al de verschillende, wat wil zeggen, patrimoniums van de gemeente in kaart gebracht. In totaal gaat het over een 36-tal gebouwen, groot en klein, het getouw zijn toch 143 stuks. Dus in principe zouden dan alle lokalen waar dat het verplicht zou zijn, of alle gebouwen zouden in orde moeten zijn. Bijvoorbeeld de nieuwe Beekouwen van Trouw, die we natuurlijk nu gaan bouwen, ja, de evidentie zelf en is, daar moet het natuurlijk nog eens aangebracht gaan worden. Maar ja, in principe zou het dus voor al de gebouwen momenteel al het geval moeten zijn. En vooral in het onderwijs zijn natuurlijk de aantallen, ook in de reeks, je schiet ervan, zo, dat de aantallen soms toch wel groot zijn. Bijvoorbeeld ook 90-tal in de reeks, dat lijkt zo één gebouw. En dan toch 90, maar met alle verschillende vluchtgangen en zo te maken, ook natuurlijk in de podiumzaal zelf, staan er misschien al 15 of 20. Dus het zou alomvattend moeten zijn. Het is een heel groot bedrag, maar het is ook wel voor 5 jaar. Waarom doen we dit voor 5 jaar? Dan kun je ook, denk ik, als partner betere voorwaarden gaan bedingen. En moet je ook niet elk jaar opnieuw zo'n aanbesteding doen, want dat vraagt natuurlijk ook andersom weer tijd van uw aankoopdienst. Moest er nog ergens een gebouw in gemist zijn of zo, dan horen we het uiteraard ook wel graag, maar het lijkt me redelijk volledig te zijn.
Oké, Koen. Zijn alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van dit punt? Ik vind ondertussen ook dat raadslid van Kranendonk verontschuldigd is wegens ziekte. Hij zal dus niet deelnemen aan de vergadering. Zijn we toegekomen aan punt 10, de wegenis- en rioleringswerken Sint-Apollonia-Laan, Postlarenweg, Peperstraat. U vindt de volledige detail eigenlijk van de opdracht vermeld op pagina 6 van uw agenda. Gaat u niet voorlezen. Het is de ontwerpopdracht voor inderdaad wegenis- en rioleringswerken die gegund werd aan Sweco. En in het kader van deze opdracht werd een bestek opgesteld door Sweco. De uitgave wordt geraamd op 9.045.491 euro exclusief BTW, waarvan 905.038 euro exclusief BTW te lasten van de gemeente Mol en de andere delen te lasten van Aquafin en Pitpa. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure. De raming overschrijdt de limieten van de Europese bekendmaking en dat betreft een gezamenlijke opdracht waarbij het aangewezen is dat Pitpa de procedure zal voeren en in naam van Aquafin en ook van de gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden. Gezamenlijk aankopen leidt inderdaad tot aanzienlijke besparingen en administratieve vereenvoudiging. Aan de raad wordt gevraagd om de lastvoorwaarden en ook de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Goed. Koen 1 en dan Koen 2.
Dank u wel, voorzitter. Ik had nog eens. Is het Koen 1 of Koen 2? Ik had nog eens graag willen aanstippen. Zoals in de omgevingsvergunning van Semt en West, dat ik dat ook gedaan heb, dat er wordt aangedrongen bij Pitpa om eventueel de stroomgroepen op netstroom te laten lopen, indien mogelijk, om milieuhinder te vermijden en om lawaaihinder te vermijden.
Wordt genoteerd, gewoon, de andere Koen.
Ik woon toevallig in die buurt waar dat we al 15 jaar in blijde verwachting zijn van een nieuwe straat. De meest gestelde vraag dan ook bij ons in de buurt is van wanneer gaat dat nu eens gebeuren? Daarom stel ik nu ook de vraag of er ook aan dit bestek een tijdsschema vastgekoppeld is en of dat redelijk vast is. En of we dat ook mogen weten. En als bijkomende vraag ook of het misschien niet nuttig zou zijn om nu ook een soort van informatieronde te doen aan de mensen die wonen in Sint-Apollonia-Laan, Peperstraat, alle aanverwante straten, om die mensen gerust te stellen of toch op een of andere manier iets van zekerheid te geven van ja, ze gaan effectief beginnen dan. Hè. Want er zijn de laatste tijd met de storm die er geweest zijn een paar keer bomen gevallen die ook op een huis gevallen zijn en zo. Dus er is nog wat bezorgdheid onder de bewoners van de hele straat.
Schrijven.
De planning is om effectief een aannemer vast te leggen voor het bouwverlof. Zodanig dat hij tijdens het bouwverlof voorbereidende werken, materialen kan bestellen. En dan effectief na het bouwverlof, dus het vroege najaar, van dan effectief van start te gaan. En dat is dan ook meestal de moment dat we de bewonersvergaderingen gaan houden. Hè. Als we zelf zicht hebben, wanneer dat de werken starten, hoe dat die fasering loopt, dat we daar exacte data kunnen opplakken. Dus er gaat zeker een uitgebreide bewonersvergadering nog zijn. Maar dat komt nog. Dus dat zal, als wij zelf zicht hebben wanneer dat we effectief starten, dan gaan er wel uitnodigingen voor volgen. Dus wij hopen dit jaar nog te starten.
Oké.
We hopen dit jaar nog.
Eigenlijk willen we starten na het bouwverlof.
Ja,
dat is de plan.
Ik wil er dan toch nog op aandringen om die bewonersvergadering of die informatieavonden of zoiets.
Dat hebben we
zo snel mogelijk te doen als mogelijk.
Als wij daar zicht op hebben, gaan we dat zeker doen zonder vuur.
Ja, als het mij dus morgen vragen, zeg ik in naam van Schepen Verbeke...
Na het bouwverlof.
We beginnen na het bouwverlof.
Ja.
Met de bomen even doen.
Dan moet ik nakijken hoe dat de fasering juist is.
Ja.
Oké. Ten alle raadsleden akkoord met de goedkeuring van punt 10. Unaniem goedgekeurd. Punt 11 betreft een gratis grondafstand in de uitvoering van een omgevingsvergunning. In de Keiheuvelstraat, waar inderdaad een stuk van 22 centiaar ter realisatie van de rooilijn wordt afgestaan. Is de raad akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 12 betreft de aanstelling van een lasthebber voor de vereniging van mede-eigenaars voor het pand Markt 5456. Waarbij er inderdaad een gelijkvloerse verdieping is, waar het JAK is gehuisvest, maakt deel uit van een complex met een handelsgelijkvloers, daarboven 3 appartementen. Een complex heeft de rechtspersoonlijkheid aangenomen met een ondernemingsnummer en de gemeente moet dus jaarlijks een lasthebber aanstellen om haar te vertegenwoordigen op de algemene vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars. De gemeenteraad stelde in het verleden Peter van den Bos, landmeter, reeds aan en we stellen voor om dit zo opnieuw te doen. Is de raad akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 13 betreft de verlenging van de erfpacht voor Morata. Erfpacht die verleend werd aan deze VZW voor de percelen gelegen aan de Kiezelweg in Rouw met een oppervlakte van 24 aar 60 centiaar. Die had een einde op 10 december 2021 en de betrokken VZW vraagt om het contract te verlengen of de erfpacht te verlengen voor een periode van 10 jaar tot 10 december 2031. En u vindt 11 betrokken documenten in uw dossier. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 14 betreft zaak van de wegen. Met voorstel van weigering. De omgevingsvergunningsaanvraag die werd ingediend door Durban Ground Up BV uit Bilzen. Het is dus een aanvraag tot omgevingsvergunning die op 30 september 2021 werd ontvangen. Het dossier is vorig jaar nog ontvankelijk en volledig verklaard. Het betreft een perceel gelegen in Achterbos met de vermelde kadastrale nummers. Het betreft een aanvraag voor het bouwen van 4 appartementsblokken met in totaal 39 appartementen. Het bouwen van 6 woningen in half open bebouwing en een ondergrondse parkeergarage na de sloop van de bestaande bebouwing. Op het inplantingsplan en het afbakeningsplan wordt een publiek gebied met groen en looppaden aangeduid met een oppervlakte van ruim 3600 vierkante meters. En gedurende het openbaar onderzoek dat werd georganiseerd, werden er 36 bezwaarschriften ingediend. De gemeentelijk omgevingsambtenaar geeft nu over de zaak van de wegen een ongunstig advies. Het afbakeningsplan voor het publiek toegankelijke deel moet beperkt worden tot het binnenplein en 1 of meer zorgvuldig gekozen toegangen tot het binnenplein. De opmaak van een voldoend gedetailleerd plan van het binnenplein met aanduiding van het in te planten groen, straatmeubilair, eventueel speeltuigen en mogelijke andere inrichtingselementen is noodzakelijk. Ook de opmaak van een technisch dossier wordt verwacht en het moet duidelijk in het dossier vermeld worden dat de gemeente niet zal instaan voor het onderhoud van de publiek toegankelijke delen. En aan de raad wordt dus voorgesteld om de zaak van de wegen te weigeren. Zijn alle raadsleden het daarmee eens? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft het lokaal woonbeleid, de stemrechtenverdeling voor de toekomstige woonmaatschappij. Dus tegen 1 januari 2023 moesten sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren 1 woonactor vormen met maar 1 speler per gemeente, de woonmaatschappij. Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet overlappend werkingsgebied opereren. Om deze werkingsgebieden te bepalen hebben de lokale besturen een trekkersrol gekregen. De laatste op 31 oktober 2021 konden de lokale besturen een advies geven over het werkingsgebied waartoe ze wensten te behoren. Op de gemeenteraad van oktober werd de afbakening van het werkingsgebied voor de vorming van 1 toekomstige woonmaatschappij goedgekeurd, waarbij de gemeente Mol aansluit bij een werkingsgebied samen met de gemeente Baarle-Hertog, Balen, Beersen, Dessel, Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Reti, Turnhout en Vosselaar. En op basis van deze adviezen heeft de Vlaamse regering in totaal 42 werkingsgebieden vastgelegd, waarbij de gemeente Mol samen met de 10 andere vermelde Kempense gemeenten het werkingsgebied Kempen-Midden zal vormen. Nu kunnen de woonactoren daadwerkelijk van start gaan met het proces om tot 1 woonmaatschappij te komen. En in een schrijven van februari vroeg de minister een advies over te maken over de verdeling van de stemrechten van de gemeenten die deel uitmaken van het werkingsgebied, voor zover dit al niet gelijktijdig gebeurde met het overmaken van het vorige advies. Er zijn een aantal regels waar men rekening mee moet houden. U kan dat lezen op de agenda. Men is verplicht om met een aantal criteria ook rekening te houden. En het voorstel op basis van die criteria tot verdeling van de stemrechten van de gemeente werd besproken binnen de projectwerkgroep van maart. Op het lokaal woonoverleg van 29 maart werden de cijfers ook voorgelegd. Het voorstel werd goedgekeurd op de raad van bestuur van de ARK en op de raad van bestuur van de Molse Bouwmaatschappij. En voor de gemeente Mol komt dit neer op een afgerond aantal stemmen van 18,6% binnen het vastgelegde werkingsgebied. En u ziet vermeld op basis van welke criteria dat dan is. En aan de raad wordt hiervan goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Thomas?
Ja, dank u voorzitter. Ja, we gaan dit punt goedkeuren. Nu, bij de vorige stemming van het punt hebben wij ons onthouden, omdat er toen nog heel veel onduidelijkheid was over hoe dat de organisatie zou zijn, hoe dat we eigenlijk als Mols lokaal bestuur impact zouden kunnen blijven hebben, of voldoende impact zouden kunnen blijven hebben op de sociale woningnood hier in Mol. Is daar eigenlijk al meer over geweten, of blijft het op dit moment enkel bij de stemmenverdeling en moet al de rest nog uitgeklaard worden?
Schepen?
Daar moet inderdaad nog wel heel veel over uitgeklaard worden, maar het is voor alle gemeentes inderdaad wel heel belangrijk dat die lokale binding er blijft en dat die lokale zeggenschap ook blijft. Dus dat is ook een van de redenen waarom dat wij nu, gaat het hier enkel over de stemverdeling wel, maar waarbij dat wij wel heel goed in het oog willen houden dat er nooit echt een vetorecht of een alleenrecht van bepaalde gemeentes binnen onze regio waarin dat wij werken kan gebeuren. Nu, hoe dat praktisch gaat zijn in het kader van toewijzingen en zo, daar zijn we nu volledig mee bezig. Wel is het zo dat wij echt wel voorstander zijn om organisatorisch te werken met ene grote raad van bestuur voor de volledige regio waarin wij in zitten, maar sowieso met 2 zonale overlegstructuren te zitten waarin dat Baltimore als 1 zone is en de stadsregio aangevuld met 2 andere gemeentes, om zo die lokale binding wel sterk te houden. Maar echt veel meer in detail is daar tot op vandaag nog niet over bekend.
Oké, Thomas. Allereerst, ben je akkoord met punt 15? Unaniem goedgekeurd. Punt 16, we blijven bij het woonbeleid. De gemeente heeft daar opgelegde binnen sociaal objectief aan sociale huurwoningen reeds overschreden met de gerealiseerde projecten van de Molse Bouwmaatschappij en SVK Zuiderkempen. Voor de realisatie van bijkomende sociale huurwoningen op het grondgebied kan er enkel een beroep gedaan worden op financiering met het afsluiten van een sociaal woonbeleidsconvenant. En in een sociaal woonbeleidsconvenant verbindt een gemeente zich ertoe tot verwezenlijking van een bepaald aantal sociale huurwoningen en doet de Vlaamse regering toezeggingen over de financiering van dat sociaal woonaanbod. In een sociaal woonbeleidsconvenant worden enkel de projecten met sociale huurwoningen opgenomen die de volgende jaren in uitvoering kunnen gaan, maar nog niet zijn opgenomen op de projectenlijst en waarvoor minstens een schetsontwerp voorligt. Met een schrijven van 14 juli van vorig jaar peilde de VMSW of de gemeente de intentie heeft om een sociaal woonbeleidsconvenant aan te vragen om bijkomende sociale huurwoningen te realiseren. En tijdens het woonoverleg van oktober van vorig jaar werd de vraag van VMSW besproken. Onderstaande projecten zijn nog niet opgenomen in de projectenlijst, wat betekent dat er momenteel nog geen financiering is voorzien. Het betreft een project in de Dominique Savioolstraat, in de Milostraat, in de Turnhoutse Baan en in Egelsvennen fase 4. Naar aanleiding van de bespreking in het lokaal woonoverleg werd door het college de stelling ingenomen dat het lokaal bestuur interesse heeft om een sociaal woonbeleidsconvenant af te sluiten voor 42 bijkomende sociale huurwoningen. Het project Dominique Savioolstraat werd niet weerhouden door het college. Voor wat het project Egelsvennen betreft is het college van oordeel dat het project ruimtelijk inpasbaar moet zijn en dat het in geval van opmaak van een masterplan voor de site samen met dit plan moet gelezen worden. In een schrijven van 16 februari heeft VMSW aangegeven dat de gemeente Mol een convenant kan afsluiten voor 20 bijkomende sociale huurwoningen en de convenant gaat in op 1 maart voor een duurtijd van 3 jaar. Goedkeuring van dit punt wordt gevraagd. Goed.
Dan zo een informatieve vraag. Waarom wordt het project Dominique Savioolstraat niet weerhouden?
Schepen?
Omdat wij ons daar ruimtelijk nog niet helemaal konden vinden in het voorstel dat daar lag. Nu op zich voor deze, of voor de aanvraag van een convenant maakt dat op zich niet zoveel uit, maar wij wouden veelal niet het signaal geven dat we zouden kunnen akkoord gaan met het ontwerp dat er nu lag. Terwijl dat we dat eigenlijk nog niet, ons niet konden invinden. Dat is de reden waarom dat die er nu zijn.
Oké, Koen. Thomas?
Ja, dat gewoon ook een praktische vraag. Hè. We kunnen een convenant afsluiten voor 20 bijkomende en we stellen er 42 voor. Kan er van afgeweken worden van die 20? Of gaan wij gewoon, is het dan Turnhoutse Baan dat volledig in aanmerking komt voor financiering en de ander niet? Of hoe werkt dat dan?
Dus het is inderdaad zo, hè. Wij hebben nu een convenant aangevraagd voor 20. In principe, de eerste 20 realisaties die daarvoor in aanmerking komen, die kunnen daarvoor gebruiken. Dat is niet dat dat specifiek alleen kan gebruikt worden voor de Turnhoutse Baan. Maar er is wel een nieuw, het is ook niet dat het met die 20 stopt. In die zin, er is een nieuw besluit waarbij dat er op Vlaams niveau een extra financiering gaat voorzien worden voor 1000 sociale woningen. Dus als wij merken dat we vanuit de Molse Bouwmaatschappij toch nog meer financiering nodig hebben dan de convenant van deze 20 die er nu afgesloten is, dan kunnen wij bijkomend beroep doen of een aanvraag doen voor een andere enveloppe. Ja.
Oké, nog vragen? Is iedereen akkoord met de goedkeuring van punt 16? Unaniem goedgekeurd. Punt 17 betreft de goedkeuring van de agenda en het vaststellen van het mandaat van onze vertegenwoordiger op de algemene vergadering van de EVA-VZW Cultuurcentrum. U vindt de agenda vermeld op uw agenda. Met de jaarrekening blijkt een negatief resultaat van 102.376 euro. En dus er wordt gevraagd om en de agenda met de jaarrekening en ook het mandaat van onze vertegenwoordiger goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 18 betreft de wijziging van de statuten van Stuifzand. De intergemeentelijke projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen is de laatste jaren onder invloed van lokaal en Vlaams beleid veranderd en gegroeid. Van een louter intergemeentelijke erfgoedvereniging is het gegroeid naar een intergemeentelijk samenwerkingsverband dat zowel erfgoed, onroerend erfgoed, bibliotheken als cultuur omvat. In 2020 en 2021 werd dus samen met het communicatiebureau We Make aan de huisstijl en de branding gewerkt en in mei 2021 veranderde Cultuurnetwerk Kempen zijn naam in de praktijk al naar Stuifzand. De statuten werden nog niet veranderd omdat er ook nog andere wijzigingen in het Belgisch Staatsblad moesten gepubliceerd worden en de naamswijziging wordt nu ook officieel in de statuten aangepast. Dit is de enige wijziging in de statuten en samen met de namen van de nieuwe bestuurders in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Om dit administratief in orde te maken, moeten de aangepaste statuten op alle gemeenteraden van het samenwerkingsverband ook goedgekeurd worden. Dat doen we dus vanavond, als u het daarmee eens bent. Iedereen akkoord? Het is goedgekeurd. Punt 19 betreft de uitpas. Onze gemeente heeft samen met Stuifzand de ambitie uitgesproken om regionaal verder in te zetten op vrije tijdsparticipatie. Om dit te realiseren sluiten de 7 gemeenten van de Stuifzandregio aan bij Uitpas Kempen. De Uitpas is een spaar- en voordeelkaart als impuls voor vrije tijdsparticipatie. En met een Uitpas kan je punten sparen en die inruilen voor leuke extra's. En dit in alle Vlaamse Uitpasregio's. De Uitpas is ook een instrument om inclusie te versterken. Mensen in armoede krijgen de Uitpas gratis en kunnen met deze Uitpas in hun regio korting krijgen op de aangesloten vrije tijdsactiviteiten. En voor de gemeente Mol vervangt de Uitpas het huidige systeem van de vrije tijdschecks. In het onderzoek naar de Uitpas nam het college het standpunt in dat er geen financiële impact voor de verenigingen mocht zijn en dat er voor de zaken die wel met de vrije tijdscheck konden maar niet meer onder de Uitpas vallen, zoveel mogelijk oplossingen moesten uitgewerkt worden. Achter het Uitpassysteem zit een solidaire kostenverdeling. Voor de mensen met een kortingstarief geldt de volgende verdeling. De uitpashouder met korting betaalt 20% van het bedrag. De lokale overheid waar deze persoon gehuisvest is betaalt 40% en de organisator van de activiteit betaalt ook 40%. Het college is van oordeel dat het verenigingsleven geen financiële impact mocht ondervinden en stelt voor om alle activiteiten die een vereniging organiseert ook de 40% van de organisator dragen. De commerciële partners zullen er wel zelf de 40% dragen voor de activiteiten die zij organiseren. Een aantal zaken die wel met de vrije tijdscheck mogelijk zijn, zijn niet meer mogelijk met de uitpas. Concreet gaat het om de maaltijden, het lokaal dienstencentrum of bistro Apollon, het fietsenatelier van de Sprong en de niet verplichte schooluitstappen. Hiervoor werden oplossingen uitgewerkt. De uitpas en alle oplossingen kosten netto ongeveer €22.600 meer dan de huidige netto-kost van de vrije tijdscheck. En we voorzien dit extra budget in het ontwerp van de aanpassing van de meerjarenplanning. Uitpas wordt in Vlaanderen uitgerold door Publiek. Publiek is een VZW die in opdracht van de Vlaamse overheid participatie aan het vrije tijds- en cultuuraanbod verhoogt en verbreedt. En in dat kader zijn zij de programmacoördinator van de uitpas en zijn ze partner van alle lokale besturen en verenigingen die werken met de uitpas. In februari van dit jaar hebben de 7 bestaande uitpaskempen gemeenten, en u vindt ze vermeld op de agenda, de toetreding van de 7 Stuifzandgemeenten, de 5 Nederlandgemeenten en Merksplas goedgekeurd. De regio zou, indien elke gemeenteraad dit nu goedkeurt, vanaf begin volgend jaar uitbreiden tot 20 gemeenten. En voorgesteld wordt aan de raad om de vrije tijdschecks nog te verkopen tot en met het einde van dit jaar en nog geldig te laten zijn tot en met 31 mei 2023. Er wordt in de communicatiecampagne en het uitwerken van ondersteuning specifiek gewerkt op verschillende groepen, intern voor de medewerkers, het brede publiek, mensen met een kortingstarief, verenigingen en senioren. En ook de betrokken adviesraden brachten een advies uit. U vindt die adviezen allemaal in uw dossier. Aan de raad wordt gevraagd om en de basisovereenkomst en de algemene voorwaarden goed te keuren. Koen.
Ja, dank u wel. Wij gaan ons op dit punt onthouden. Niet omdat we tegen de uitpas zijn, want dat is denken we een goed systeem en ook het engagement van de gemeente hierin, dat juichen we toe. Maar wel voor het feit dat, zoals geweten, de uitpas veel beperkter is dan de vrije tijdscheck die we vroeger kenden. Die gaat dan afgeschaft worden, maar voor de dingen die niet in de uitpas zitten, zoals er straks genoemd door u, het lokaal dienstencentrum, Bistro Apollon, fietsenatelier, de niet verplichte school uitstappen, zou een oplossing uitgewerkt worden, maar van die oplossing zien we eigenlijk nog niet zoveel. Er wordt vooral gewerkt aan oplossingen, maar die zijn er nog niet. Dus we vinden het ook jammer dan, dat niet nu samen met het invoeren van een uitpas en dat engagement, ook die oplossingen op tafel hadden gelegen, want nu is het een beetje gemakkelijk. Hè? We gaan een uitpas goedkeuren, maar al die dingen die wegvallen voor mensen met een beperkt budget, die zijn nog niet besproken, of die worden waarschijnlijk wel besproken, maar liggen hier niet op tafel. En dat is eigenlijk een gemiste kans, hè? Dat pakket had eigenlijk hier samen op tafel moeten liggen en dan hadden we dat kunnen goedkeuren. Er is nog één dingetje dat wij ook dat bijzonder jammer vinden, dus dat in het aantal zaken die wegvallen, als de vrije tijdcheck wegvalt, is ook onder andere alle maaltijden, alle spaghetti dagen, mosselfeesten van sportverenigingen, jeugdverenigingen, culturele clubs en zo, die vallen allemaal ook weg, want eten mag niet met een uitpas. En dat vinden wij jammer, want ik denk, als je zou optellen hoeveel duizenden mensen per jaar dan met hun gezin, dankzij de vrije tijdcheck konden gaan eten op een spaghettifeest van een jeugdvereniging of gelijk wat. Dat vinden we heel jammer dat dat weggevallen is en dat dat ook niet wordt opgenomen in de oplossingen. Om die reden kunnen we dus ook niet. We willen het niet zo ver drijven dat we het punt willen laten verdagen, alhoewel dat eigenlijk de logische, vinden wij, het logische zou geweest zijn. Maar ik wil er toch wel op aandringen dat al die oplossingen voor de dingen die wegvallen, door het wegvallen van de vrije tijdcheck, dat die ook effectief er komen en dat die ook eens op tafel komen. Want ik kan ze in het dossier niet terugvinden. Hè. Er zijn zelfs dingen die als oplossing worden aangegeven. Punt stond op het bijzonder comité, maar werd niet besproken. Ja, dat moet je niet bij de oplossingen zetten. Hè. En zo zijn, ik lees van geen enkel... Van geen enkel mankement lees ik hier een oplossing of een definitieve oplossing. We zijn aan het spreken met, we werken aan een oplossing, maar er is niks definitief. Dus we kunnen dat punt niet goedkeuren als ook niet het oplossingenpakket ook op tafel ligt.
Goed, zijn er nog tussenkomsten van dit punt, Thomas?
Ja, dank u voorzitter. We willen ons aansluiten bij de memo-fractie. Inderdaad, het dossier is moeilijk te beoordelen op dit moment. Ja, we lezen tussen de lijnen en de adviezen van onder andere de seniorenraad wel oplossingen, maar die blijken toch niet altijd afdoende. Het staat letterlijk in dat zij betreuren dat een betaald middel als de vrije tijdcheck vervangen wordt door een spaarkaart met prijsverminderingen. Dus daar is men blijkbaar niet zo enthousiast over. We lezen ook weer dat er betreurd wordt dat er weinig of geen tijd is om de achterban in te lichten alvorens terug te gaan na de toelichting. Dus we lezen daar wel heel wat kritische stemmen en eigenlijk inderdaad ook een vrees die ook wel bij ons leeft. Nu, en ik vraag wat ik me ook nog afvroeg van, oké, we hebben een aantal betrokken adviesraden bevraagd, maar is het ook besproken met onder andere de armoedevereniging in Mol en wat was hun advies in deze? Ik ben ook wel heel benieuwd naar die oplossingen.
Nog tussenkomsten? Niemand? Schepen?
Dank u wel voor de vragen. Ik had het ook wel een beetje verwacht. In eerste instantie, het is natuurlijk de volgorde van de dingen. Want wat doen we vandaag? We keuren een samenwerkingsovereenkomst goed. En ook de algemene voorwaarden. En het is natuurlijk een lang traject dat hier aan vooraf gegaan is. We zijn al bezig sinds 2019. En ik denk dat het heel belangrijk is om te weten dat vanuit de gemeente daar al met een heel uitgebreide werkgroep aan de slag gegaan wordt. De coördinatie daarvan ligt bij Nathalie Keuren, dus van dienst cultuur. Maar bijvoorbeeld ook drie medewerkers van het doelgroepenbeleid, dus zowel Sophie Bloementine van de Kerk of Joke Huisman, zijn voor mensen met beperking, mensen in armoede, dus de doelgroepen, die worden betrokken, de ambtenaren, dus die hebben ook met die mensen gesproken. Voor de verenigingen Bart van Dijk voor de jeugd en sport, Nathalie Keuren voor cultuur. Communicatie is betrokken, de financiële dienst is betrokken, ook ICT is betrokken, omdat het natuurlijk over een hele implementatie gaat van ook een softwarepakket, ticketing, dus daar komt heel wat bij kijken. Dienstverlening is dus betrokken, dus dat is een heel kluwe van ambtenaren die daar heel groot werk van gemaakt hebben al een hele tijd. En uiteraard is het heel belangrijk dat we de adviesraden daarin kennen en dat we ook weten wat dat hun bezorgdheden zijn en die worden allemaal meegenomen. En ik hoor u zeggen, ja, allemaal meegenomen, wat gebeurt daar dan mee? Vandaag keuren we de samenwerkingsovereenkomst goed en de algemene voorwaarden. U hebt waarschijnlijk ook gezien dat in die algemene voorwaarden staan zaken zoals zaken zoals wat heeft de Wat heeft het impact op privacy bijvoorbeeld? Wat gebeurt er als er klachten zijn, als het systeem niet goed werkt? Wat zijn incidenten? Wanneer wordt die? Dus dat gaat eigenlijk over een algemeen systeem dat we nu moeten vastleggen tussen de verschillende deelnemers. Wie zijn dat? Het is al vermeld geweest, dus publiek, dat is de programmacoördinator. Je hebt gemeente Mol, dat is één van die 20 gemeenten die gaat deelnemen, want we hebben dan een werkingsgebied van 20, waar al onze bewoners kunnen gebruik van maken. Het gaat ook over de gebruiker van de uitpas en de organisator van het evenement. Dus dit zijn eigenlijk een samenwerkingsovereenkomst en algemene voorwaarden die we goedkeuren. En in het verdere traject, en dat loopt al sinds 2019, er zijn ondertussen ook al een aantal beleidscomité's geweest, er is al een gemeenteraadscommissie geweest. Dat wordt verder opgevolgd en we gaan inderdaad niet alles kunnen doen. Het is een bewuste keuze geweest van die zaken die voor de verenigingen geld in het laadje brengen, zoals maaltijden, dus waarmee ze eigenlijk geld genereren door de activiteit, dat we gezegd hebben, dat gaan we als gemeente niet financieren. Maar we gaan wel als gemeente jaarlijks extra €22.000 budgetteren om tegemoet te komen aan dus de vraag van de vereniging om die 40% wel te dragen als gemeente. Het is niet zo dat alle lokale besturen dit doen, maar dit doen wij wel als gemeente Mol. Dus ik denk dat dat wel een grote geste is die we doen naar de verenigingen toe. En ja, alles op zijn tijd. Dus dit is nu een goedkeuring, algemene voorwaarden en samenwerkingsovereenkomst. En dan gaat het werk verder. Het is zeker nog niet af. Dus er zal nog geïnformeerd worden. Er zal zowel voor de interne medewerkers gebeurt dit, voor de adviesraden gebeurt dat. Dus het is nog een heel werk waar we jullie op tijd en stond zullen van op de hoogte brengen.
Oké, Koen en Thomas.
Ja, Hilde, bedankt voor de uitleg. Maar we keuren toch vandaag de basisovereenkomst goed en de algemene voorwaarden. Hè? Dat is toch het principe. En je zegt juist, van, we zijn er al lang mee bezig, van 2019. We weten dus ook al van 2019 dat de activiteiten die konden met de vrije tijdcheck en nu wegvallen in de uitpas, dat weten we dus ook al van 2019. Dan had het toch mogelijk geweest om op die 3 jaar tijd ervoor te zorgen dat nu het totaalpakket voorlag. En hadden we ook nu kunnen aankondigen, want dat zijn de maatregelen die wij nemen om de mankementen in de uitpas op te vangen. En dat gebeurt dus niet. Je gaat ons op de hoogte houden, dat mag ik maar hopen.
In de financiële, ik ga kijken welke bijlage dat is, maar in de financiële, daar staat financiële weerslag en daar staat wel in wat de repercussie is uit de voor Bistro Apollon maaltijden lokaal dienstenrem. Dus we hebben dat gebudgeteerd, fietsenatelier, hoe dat dan praktisch in zijn werk zal gaan. We hebben het gebudgeteerd, we hebben daar middelen voor voorzien. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Als we middelen voor voorzien, als we budget voor vrijmaken, Koen, dan gaan we dat ook doen.
Ja, maar dat vind ik toch een beetje een rare uitleg. Dat zeg, we gaan ergens een straat veranderen, we gaan een budget voorzien, maar hoe dat we het gaan doen, dat gaan we later nog wel laten. Ik hoor het nu even goed, we gaan het later laten weten.
Ja,
dat vind ik
een beetje
raar.
Kort door de bocht, maar ik denk dat het belangrijkste is als we als bestuur al budget vrijmaken, dan weten we dat we middelen hebben om de dingen kunnen doen die we willen doen.
Maar ik ben ook beginnen te zeggen dat we de voorstander zijn van de uitpas en dat we ook het engagement, financieel engagement van de gemeente toejuichen hierin, de vereniging te ondersteunen. Dat is dus goed. Maar wij blijven op onze honger zitten wat betreft die eetdagen bijvoorbeeld. Ik denk dat heel
gaan we niet, dat is een
maar ik denk dat dat heel zwaar onderschat wordt. Het sociaal aspect van die eetdagen. Het feit dat nu, doordat de vrije tijdcheck wegvalt, en ik heb het niet over eetdagen van politieke partijen, hè, want daar mag ik voor mijn part het grootste afgeschaft worden, maar van jeugdverenigingen, culturele verenigingen, sportverenigingen, hoe belangrijk dat is voor mensen, gezinnen, met een beperkt budget, die toch ook kunnen gaan eten op de spaghetti-dag van de Giro.
Ik denk, Koen, dat verenigingen zelf ook een keuze daarin kunnen maken. En zelf ook het verschil kunnen maken. En zelf kunnen zeggen, die mensen gaan we dat gunnen en de anderen niet. Dat kunnen verenigingen ook. Gemeente kan niet alles oplossen.
Allee, Hilde, even serieus zijn, hè.
Dat is,
kunnen we als vereniging gaan zeggen van oké, die hebben ingeschreven, daar lijken mijn mensen die het wel kunnen gebruiken, die gaan we een beetje koud.
Nee, daar gaat het niet om. Het is over die 40%. Je hebt een uitpas. Hè? En dus nu, die uitpas kan je gebruiken. En dus het is een kortingskaart en een spaarkaart. Dus het is ook een kortingskaart. Wij doen nu de geste als gemeente van de 40% te gaan. Dat is meer dan €20.000. Er zijn niet veel lokale besturen die dit doen. Dus dat doen we. Maar voor de eetfestijnen hebben we gezegd, dat gaan we niet doen, want waar stopt het? Hè? En ik denk dat de verenigingen zelf dat ook kunnen doen. En die kunnen dat aanvaarden als korting, bewijs. En dan dan gaat de vereniging die 40% betalen. Of ze zeggen gewoon, het moet niet betaald worden, het is minder. Dat is een, dat is ook een mogelijkheid. We moeten niet voor alles naar het lokaal bestuur kijken, denk ik.
Ja, dat vind ik dan toch een beetje gemakkelijk. Ik vind dat de taak van het lokaal bestuur om zoiets te regelen, eerlijk gezegd. Hè.
Dan is daar verschil, daar misschien onze visie. Daar...
Ja, waarschijnlijk. Maar ik vind het ook gewoon jammer, want je hebt heel veel gedaan, maar het blijft wel zo dat dat pakket van... wat de sprong betreft en wat het lokaal dienst, dat dus niet uitgewerkt
is. We gaan heel even tussenkomen, collega's, dus als dat goed is.
Dat we het dus moeten doen met de belofte van er is een budget voor uitgetrokken en dan gaan we het wel allemaal regelen.
Ja.
Ik vind dat jammer dat dat niet gelijk met het goedkeuren van een uitpas ook op tafel ligt.
Ja. Het is besproken geweest op het bijzonder comité en daar is wel tot in detail gegaan. We hebben zien inderdaad dat de vrije tijdchecks ook gebruikt werden voor de sprong, hè, dus het mobiliteitsitem daar eigenlijk in. Dat wordt volledig naar de sociale dienst getrokken. Dus het is de bedoeling dat maatschappelijk werkers dat gaan behartigen en dat daar budgetten worden vrijgemaakt van het sociale dienst. Dus die budgetten worden volledig overgeheveld naar sociale dienst en daar zullen wij dat mobiliteitsprobleem bij ons intrekken. Dan wat betreft het... de goedkeuring van tijdelijk bestuur armoede, ook daar is het besproken. Tijdelijk bestuur armoede is geen officiële adviesraad, dus we kunnen geen officieel advies neerleggen. Maar er is wel een positief advies gegeven, dus dat kunnen we ook wel aantonen in een verslag, als je dat graag hebt, Thomas. Dan willen we dat u zeker bezorgen. Hè. Maar het is uiteraard daar besproken en goedgekeurd door de verenigingen die aangesloten zijn bij tijdelijk bestuur armoede. Dus dat kan ik wel meegeven hier.
Oké, voldoende.
Nog heel kort, ik wil het nu niet op flessen trekken, Hilde, maar ik heb altijd dat, ik heb het idee gekregen van verenigingen die zeggen van wij gaan onze spaghettidag omvormen en iemand laten optreden op een podium en dan is dat een culturele activiteit en dan lukt het wel. Dus op die manier bestaat de kans dat het dus omzeild gaat worden.
Natuurlijk
en dan is dat jammer dat dat niet gewoon in een soort van regeling is gepakt. Op,
maar we moeten het ook wel juist zijn, want we kunnen ook wel op 2019, het laatste jaar, ook eens kijken. En het is zeker zo, dan ga ik niet ontkennen dat er... een aantal mensen goed gebruik van hebben kunnen maken. Dat wordt ook denk ik totaal niet betwist. Maar je kunt ook wel heel performant gaan kijken hoeveel dat het in het verleden gebruikt was en zat daar absoluut niet een top van het gebruik. Dat staat voor een groot stuk bij de activiteiten van senioren. Je ziet ook de bekommernis uiteraard die zij ook brengen, die maximaal meegenomen is. Maar het is wel zo, het systeem bestaat wel. Je hebt ook een kortingskaart waar je eigenlijk op het nummertje anoniem kunt kijken of de mensen een verhoogde tegemoetkoming hebben of niet. Dus er is wel perfect een systeem voorhanden waar men gebruik van zou kunnen maken. Goed. Het is ook een verhaal van 20 gemeenten in de Kempen, waar dat het eigenlijk al heel fijn is. Ik ben er heel blij mee dat je toch gemeentelijke autonomie nog kunt hebben, want heel vaak in samenwerkingsverbanden wordt alles nogal zwaar gebetoneerd. Zijn ik de enige gemeente van de 20 die gezegd hebben van goed, die 40% op bijna alles van de verenigingen, dat denken wij wel. Dat is ook al een hele grote geste naar de verenigingen toe, die mogelijk moesten het verenigingen zijn waar maar een aantal gezinnen in die situatie zitten met hun spaghettidag of zo. Daar is in ieder geval denk ik een grote inspanning van ons ook gebeurd. Het fijne is dat je het nu in alle gemeenten kunt gebruiken en dat er inderdaad wel een duidelijk engagement en ook financieel opgenomen is dat men de zaken die men vroeger met een vrije tijdscheck kon doen en die je nu omwille van het feit dat het een verhaal van de 20 in de Kempen wordt niet meer kan, dat die denk ik via de juiste kanalen zullen opgelost worden, de centen zijn voorzien. Ja, en daar heb je uiteraard gelijk als dat 1 januari sowieso gaat starten, dat het dan duidelijk moet zijn. En dat zal ook voornamelijk, denk ik, via het bijzonder comité gaan gebeuren. Want dat waren eigenlijk steunen voor een aantal zaken. Vooral met mensen die dat de 80% tegemoetkoming hebben. Die daar gebruik van konden maken. Nu daar zo'n goede afspraken met de BIAL gemaakt worden. We zullen die in ons lokaal dienstencentrum maken. Dat eigenlijk ook weer die kaart voor een stuk bijvoorbeeld als korting kan gebruikt worden en wij dan het verschil gaan... Dus dat er zijn zeker mogelijkheden, die zijn al praktisch uitgewerkt en ik vind het absoluut wel, en dat durf ik hier wel eens een keer echt ook nog wel eens benadrukken, iedereen heeft ook gezegd, het heeft me ongelooflijk veel inspanning van heel veel verschillende diensten om daar echt een plus-plus verhaal van te maken. Ik denk dat we dat hier in grote orde neerleggen. Ik begrijp dat er een aantal opmerkingen zijn, dat we nog die dingen nog moeten verfijnen. Maar het is denk ik een hele mooie aanzet. En het is een regionaal verhaal. Vaak starten wij een aantal regionale verhalen waar de anderen in meegaan. Nu zijn het denk ik andere regio's geweest die dit gestart hebben. Maar goed, gemerkt dat Casterlee echt omringd wordt door allemaal gemeenten die eraan meedoen. Dus ik ben eens benieuwd hoe lang dat het daar nog gaat duren. Maar ja, allee, er zit denk ik heel veel potentie in. Een aantal terechte opmerkingen zijn gemaakt en die gaan we nog proberen, noemen ze dat, erbij in te werken, dat het ook nog allemaal in orde komt. En dan wordt het denk ik een heel positief verhaal.
Goed, ik denk dat we stilaan kunnen stemmen. Thomas,
ja,
nog?
Ja, ik ga een laatste ding nog zeggen, want Koen heeft het al toegelicht, maar als ik het goed begrijp, dan is dat nog work in progress. Dus dat wordt er met die opmerkingen uit de seniorenraad onder andere toch wel een belangrijke doelgroep. Waar dat wel aangevoeld wordt van dat er te weinig tijd is om er een overleg over te gaan, worden die nog meegenomen dan?
Ik zal misschien de timing die ik doorgekregen heb, dus nu zitten we 25 april 2022, de goedkeuring van de overeenkomst hopelijk hier op de gemeenteraad. Dan start begin mei de externe communicatie. De eerste week van juni is gepland voor brede infosessie te doen naar de verenigingen toe. Oktober, november opleiding van personeel van de lokale bestuur, want er gaat natuurlijk moeten gewerkt worden, ook met hardware, software, dat gaat geïmplementeerd worden, dus mensen moeten ook weten hoe ze daar moeten mee werken. Dat was ook een terechte bekommernis van de verenigingen. Hoe gaan we dat allemaal moeten doen? En november, december dan opleiding en individuele ondersteuning van de verenigingen. En dan start eind december de intensieve communicatiecampagne. De start van de verkoop van de uitpas zou 1 januari zijn en de vrije tijdchecks kunnen nog gebruikt worden tot 31 mei 2023. Dat is de timing zoals ze nu voor ligt. Dus daar is nog wel wat, er is nog heel wat werk dat op de plank ligt, dat gaat gebeuren. Dus.
Ja. Ja, en dan de laatste opmerking ik ook even. Allee, ik vind de vrije tijdcheck heeft zeker zijn doel bewezen. Ik denk dat het een heel sterk instrument is geweest. Ik hoop toch, Hilde, ik weet niet hoe je die opmerking net bedoelde, maar ik hoop toch dat we als gemeentebestuur toch ook er alles blijven aan doen om verenigingen te sensibiliseren, om daar gebruik van te maken. En dan deel ik wel de mening met Koen. Ik vind dat je daar als gemeente, als sociale gemeente, ook wel echt het voortouw moet nemen. Om te proberen om inderdaad mensen die het moeilijk hebben, om die zoveel mogelijk richting vrije tijd te begeleiden. Hoe dat je pas noemt, dat maakt me niet uit, maar ik denk dat die inspanning niet afgebouwd mag worden.
Zeker en vast, dus dat steunen we zeker volmondig van die.
Goed, ik denk dat we daarmee het punt kunnen afsluiten. Ik begrijp ook dat niet iedereen op dezelfde golflengte zit, dus ik stel voor dat we nog eens stemmen. Wie is akkoord?
Ja.
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 Ja. We zijn toegekomen aan punt 20, de fietsverbinding Gompel-Hoeve, overeenkomst met Natuurpunt, met de planning van het nieuwe traject van de Fietselstrade F105 Herentals-Leopoldsburg. Gaat het gemeentebestuur op zoek naar een verbinding om de circulatie vanuit Gompel richting het centrum met de fiets te verbeteren. Een nieuwe fietsverbinding geeft ook de kans om ons aanbod aan fietsknooppunten zowel kwalitatief als kwantitatief uit te breiden en ons toeristisch aanbod te verbreden. In overleg met Natuurpunt, de eigenaar van de percelen die een verbinding mogelijk maken, wordt gekozen voor een fietsverbinding via Gompel-Hoeve. Een overeenkomst met Natuurpunt met betrekking tot de openstelling van private wegen zonder openbaar karakter werd opgesteld. U vindt de bijlage in uw dossier en er wordt aan de Raad gevraagd om deze overeenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Paul?
Dank u, Peter. Als de provincie een jaar of 5 geleden plots de fietsenstraden aan de kant van Gompel legde in plaats van het centrum, toen is deze oplossing een beetje uitgedokterd geweest. Ik ben blij dat dit verder wordt opgepikt en dat dit gaat uitgevoerd worden. Ik had er nog een aantal vragen over. Is het de bedoeling dat die verbinding gaat verhard worden? Gaat die geasfalteerd worden of gaat die gewoon opengesteld worden? Wordt dat gravel of wat dan ook? En twee, destijds is ook de mogelijkheid bekeken om dat eventueel die verbinding te maken via de Kapelgestreef. Is die piste verlaten of is die ooit onderzocht geweest? Is dat ooit bekeken geweest? Dus ja, ook graag daar een antwoord op.
Schepen, de Grof.
Ja, de effectieve verharding, dat zal waarschijnlijk een halfverharding worden. Een soort van gravel of een harde gravel. Omdat we daar in een natuurgebied zitten, of toch een stuk door natuur gaan. En we hebben inderdaad ook eerst de verbinding met de Kapelle Tee bekeken, maar dat was voor Natuurpunt die eigenaar is van de gronden waar we op dat moment zouden moeten overlopen, net zoals deze gronden trouwens. Maar die waren daar omwille van de ligging geen voorstander van. Het ligt daar dicht bij de Neten, wat dat voor hen een heel belangrijk natuurgebied is, wat dat ook kwetsbaar is. En zij hebben zelf dit alternatieve traject voorgesteld. En wij vonden dat dat ook wel een zeer valabel traject was om die verbinding daar te gaan maken.
Oké, iedereen akkoord met dit punt? Hans nog?
Ja, een kleine opmerking, Hans. Ik denk dat misschien ook eens de optie van de verharding met tertiair zand moet bekijken. Dat is gebruikt geweest voor de verbinding met het kanaal en de sluisbaan aan de brug van het Zilvermeer. Ik denk dat dat eigenlijk toch nog iets beter is dan gravel.
Oké, unaniem goedgekeurd. Punt 21, intentieovereenkomst. Op 30 augustus 2019 diende een breed partnerschap van verschillende overheden en middenveldorganisaties een aanvraag in tot subsidiëring van strategische projecten. Deze partners, waaronder gemeente Mol, ondertekenden een intentieverklaring om samen te werken aan een veerkrachtige en klimaatrobuuste vallei van de grote Neten in de gemeente Mol. Balen, Meerhout en Geel, via realisatiegerichte gebiedswerking. De subsidiering van de strategische projecten werd niet toegekend, maar de partners vonden het waardevol om actief verder te werken aan één van de vier hefboomprojecten, met name het verbeteren en uitbouwen van het toeristisch aanbod en recreatief medegebruik in het grote Netenwoud. En om het engagement en de gezamenlijke doelstellingen van de samenwerkende partners van de werkgroep Recreatie en Toerisme vast te leggen, werd een intentieovereenkomst opgesteld waarbij elke gemeente ook €2.500 moet voorzien. En aan deze raad wordt gevraagd om die intentieovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 22 betreft de personeelsformatie die vroeger door de gemeenteraad werd goedgekeurd, ook al eens werd gewijzigd. De functiebeschrijving van afdelingshoofd Financiën komt niet meer overeen met de realiteit. Bovendien komt de werkelijke inhoud van deze functie beter overeen met een verloning in salarisschaal A4A, A4B. Om dit mogelijk te maken is echter een aanpassing van de personeelsformatie nodig. En er wordt dus voorgesteld om de personeelsformatie als volgt te wijzigen. Uitbreiding met één statutair voltijds equivalent van de graad van bestuurscoördinator met de vermelde salarisschaal. Het overleggende onderhandelingscomité heeft een protocol van akkoord afgeleverd. Goedkeuring aan de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punten 23, 24 en 25 betreft instaplestijden op de verschillende scholen. Ik neem aan dat we die samen kunnen goedkeuren. Iedereen akkoord? Punt 26 betreft de samenwerkingsovereenkomst met VZW Stijn-Witte Mol, die een vakantieopvang organiseert voor kinderen die omwille van een beperking niet terecht kunnen in de reguliere opvang en het activiteitenaanbod. De activiteit kadert in het verlengde van de actie 523, de buitenschoolse kinderopvang biedt opvang aan zoveel mogelijk op maat van elk kind, met bijzondere aandacht voor de kwetsbare kinderen. En als ook actieplan 4.3, we leveren extra inspanning voor mensen met een beperking. De vraag naar vakantieopvang voor kinderen die omwille van specifieke behoeften niet in het reguliere opvangaanbod terecht kunnen, stijgt. De beschikbare accommodatie van de Witte Mol om in te gaan op de stijgende vraag is ontoereikend. En in het kader van deze doelstellingen ziet de buitenschoolse kinderopvang een samenwerking via gedeeld gebruik van beschikbare accommodatie mogelijk voor leerlingen jonger dan 12 jaar. Daarnaast maakt Witte Mol Stijn VZW gebruik van de accommodatie van de basisschool Mozaïek voor een aanbod van jongeren tussen 12 en 18 jaar. Met dit doel werd een voorstel van samenwerkingsovereenkomst opgesteld en die overeenkomst wordt aan uw goedkeuring voorgelegd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punten 27 en 28 betreft terug de algemene vergadering van IOK. Voor beide punten stellen wij vast de agenda om te beginnen en in tweede orde ook het mandaat van onze vertegenwoordiger. En u ziet zowel voor IOK als voor IOK afvalbeheer, welke punten zullen besproken worden. Iedereen akkoord? Goed, dan punt 29 is een punt in geheime zitting. Ik stel voor dat we daar even mee wachten tot na de toegevoegde agenda. En dat we dat helemaal op het einde behandelen. Dus dat parkeren we even. Wat betekent dat we voorlopig zijn toegekomen aan de toegevoegde agenda, waar Ria Melis met punt 30 in verband met de genomen maatregelen naar aanleiding van de coronapandemie het eerste woord krijgt.
Ja, dank u voorzitter. Ja, dus we weten allemaal dat er een aantal maatregelen genomen zijn voor de corona. En we weten ook dat intussen het vaccinatiecentrum gesloten is. Mijn vraag is, zijn er nog andere maatregelen die opgeheven zijn? Bijvoorbeeld de parking op het Rondplein. Is die nog altijd voorzien voor ziekenhuismedewerkers of is dat intussen gedaan?
Burgemeester.
Ik kan daar inderdaad op antwoorden, Ria, dat we steeds afgesproken hadden met ziekenhuis, zolang dat er nog een echte grote COVID-druk was, dat we uiteraard ook dat aanbod zouden behouden. Nu, je zult ook gelukkig merken dat ook de laatste weken het aantal bedden, en niet zozeer intensief, maar ook de gewone bedden, gelukkig serieus verminderd is. Ik dacht vorige week nog een achttal, dus we hebben inderdaad samen met ziekenhuis een onderling overleg afgesproken, dat vanaf 1 mei, en dat hangt eigenlijk ook een stukje samen met het afschalen dan van de vaccinatie, dat we dan inderdaad ook die maatregel gaan beëindigen. Dat is nu inderdaad, denk ik, de juiste moment, hè, wat ik ook een stukje lees in uw vraag, dat is denk ik correct. Voor de rest hebben we geen uitzonderlijke molse maatregelen nog, maar er zijn nog wel een aantal, ja, dat weet je zelf, hè, van hogere overheidsmaatregelen die toch nog van kracht zijn. Bijvoorbeeld in ons woonzorgcentrum zit nog een mondmaskerplicht. Ja, je hebt dat uiteraard ook nog bij de dokters in ziekenhuizen, openbaar vervoer. Maar voor de rest is het natuurlijk op zich heel veel afgebouwd. Ook in dit gebouw hebben wij bijvoorbeeld met onze preventieadviseur, als het dan, en dat is wel een beetje ingewikkeld soms, maar als je vergaderingen hebt, alleen met personeel, gelden er andere regels dan als 's avonds verenigingen komen vergaderen. Dus af en toe moeten wij onze knop eigenlijk omzetten. Dus naar personeel toe is het nog iets strenger. Bijvoorbeeld in, ik weet dat momenteel ook nog altijd bij de politie, in het hoofdgebouw, de mondmaskerdracht verplicht is, omdat ze daar toch nog altijd willen vermijden dat er collega's mogelijk elkaar zouden besmetten en dat daardoor de permanentie in gedrang kan komen. Maar dus laat me zeggen dat het overgrote deel van al die COVID-maatregelen gelukkig afgeschaald zijn. We gaan natuurlijk nu naar een volgende fase, want COVID is nog niet verdwenen, dat weten we allemaal. Ik denk vanuit de eerste lijnzone, maar volgt Hilde dat uiteraard nog veel meer op dan ik. Er gaan ze eigen een stukje gaan kijken hoe ook de eerste lijnzone de volgende maanden voor mogelijke vaccinaties ook een stuk kan gaan instaan. En Vlaanderen verwacht ook wel dat wij met een plan komen dat we uiteraard ook al concreet uitgewerkt en doordacht hebben. Als bijvoorbeeld toch een grotere groep, ik zal zeggen bijvoorbeeld in september de 65-plussers moet gevaccineerd worden, hoe dat we dat dan op een weer snelle, efficiënte, weer klantvriendelijke manier kunnen gaan doen. En dat is eigenlijk, staan die draaiboeken ook al bijna op een punt. Maar het was inderdaad, ik ben zaterdag zelf nog eventjes aanwezig geweest bij de laatste prikdag, dat ik namens de 4 lokale besturen ook nog een klein symbolisch bedankje ben gaan brengen. En ja, het was toch wel een bijzonder moment, want het is hier ook van februari 2020 geleden dat we nog eens in deze zaal vergaderd hebben. Het is 2 jaar eigenlijk. Er zijn 170.000 vaccins, denk ik, gezet in die tent daar. Daar is massa's werk verricht. Allee, ik zou zeggen, dat is ongelooflijk, hoe snel het allemaal opgestart is. Ook heel vele van jullie weet ik dat daar rechtstreeks, onrechtstreeks bij geholpen hebben. Ook de gemeenteraad, iedereen denk ik eendrachtig om in het begin die beslissingen te nemen. Het heeft zeker denk ik ook wel het verhaal van de eerste lijnzone ook sterker gemaakt. Het heeft ons ook veel dichter bijvoorbeeld bij het ziekenhuis gebracht. Dus je hebt gelukkig ook een aantal positieve gevolgen gehad van COVID. Niet alleen maar kommer en kwel. Ja, en nu gaan we inderdaad een nieuwe fase in. In principe zal ook het ecocentrum gaan stoppen als omdat er ook minder moet getest worden. Maar in de buurt, en ik denk het voorlopig het ziekenhuis van Geel is, waar je ook terecht kan, zal dat gaan behouden. Dus ja, het is wel heel fijn dat er heel goed samengewerkt wordt met verschillende partners. Moest er opgeschaald worden, dan hebben we daar zeker de expertise voor. We hebben daar al de apparatuur voor. We weten hoe de stromen zijn, het programma is er. Uiteraard hoop ik dat op termijn, en iedereen denk ik, dat zeker voor de mensen dat het nodig is, het vaccin op een gegeven moment
in monodosis op een makkelijke manier zou kunnen gegeven worden, morgen in combinatie met een griepvaccin, daar zijn we morgen nog niet. Komt er in het najaar toch nog een vaccin aangepast aan Omicron? Het zijn allemaal, denk ik, er zijn nog wel een aantal onbekenden. Maar het is ook wel, denk ik, correct om zo'n heel grote tent, die dat nu suboptimaal zou gebruikt worden de volgende maanden, waar ook een grote maatschappelijke kost aan is. Ja, ook al betaalt Vlaanderen die kost, Vlaanderen zijn wij ook uiteraard, om dat nu, denk ik, op deze termijn, denk ik, te beëindigen. Dus ja, nou, ik denk dat we toch wel bij een keerpunt zitten. En ik hoop ja, dat het dan ook de goede richting uit blijft gaan.
Oké, Ria.
Dank u wel.
Voldoende?
Ja, voldoende.
Goed, dan zijn we bij u voor het punt dat we hernomen hebben van vorige gemeenteraad, toen u er niet kon bij zijn. Braakliggend terrein in de Gasstraat.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het bestuur is volop op zoek naar een geschikte plaats voor randparkings. Er liggen in het centrum een aantal braakliggende terreinen te verloederen, welke hiervoor perfect zouden kunnen in aanmerking komen. Bestaat er geen wettelijk kader om met deze eigenaars een eventueel akkoord te maken om deze terreinen open te stellen voor parking in het centrum? Op de foto ziet u, wat ik heb een foto bijgestuurd, een terrein in de Gasstraat, welk al, als ik mijn huiswerk goed gemaakt heb, een hele tijd braak ligt. En ik denk dat dat van een eigenaar is van de Herentals. Er zitten betonblokken rond, maar als er een aantal betonblokken worden weggenomen, zou dat ook perfecte parking kunnen zijn voor in het centrum van Mol een aantal parkeerplaatsen bij te creëren. Ik weet niet of dat een mogelijkheid zou zijn, maar het bestaat toch als het een wettelijk kader zou voorzien worden.
Schepen Verbeke.
Er is geen wettelijk kader om dat te doen. Hè. Dat zijn privé-eigendommen. Het is niet alleen iemand van Herentals, maar dat blijkt ook iemand. Het is zo'n verdeeldheid. Hè. Dus ook iemand van Sint Maartens Latem zou daartussen zitten. Als we op zoek gaan naar randparking, dan willen we ook wel echt structureel. Hè, niet iets dat we tijdelijk kunnen gaan gebruiken. Hè. De parking De Schans is zo'n een grote parking geweest. Die uiteindelijk is moeten verdwijnen omdat er dan een bouwproject op gekomen is. Dus wij mikken toch op zaken die we dan zelf in eigendom kunnen hebben. En dit is eigenlijk een bouwgrond, dus daar gaan we sowieso veel te veel betalen als we daar een randparking van zouden willen maken. Nu, qua locatie denken we ook niet dat die echt geschikt is om te gaan fungeren als randparking voor ons handelscentrum. We denken dat dat toch net iets te ver af ligt. Hè. Als we zijn volop discussies aan het voeren met de handelaarsvereniging over het Groener Hart en dergelijke. En dan zie je hoe gevoelig dat parkeerplaatsen zijn en hoe dichtbij dat die moeten zijn. Dus voor hun gaat dat sowieso veel, veel te ver zijn. In die directe omgeving worden er eigenlijk op korte tijd ook 200 ondergrondse parkings gerealiseerd. Dus de Witte Meren heeft er 40 gerealiseerd. We gaan op Site ten Hove, bij de bouw van het Huis van het Kind, gaan er ook ondergrond 60 door de gemeente worden gerealiseerd. En we hebben dan eigenlijk op de Site van de Witte Mol, gaan er door het ziekenhuis bijvoorbeeld 100 ondergrondse parkeerplaatsen. Dus in die directe omgeving komen er 200 ondergrondse parkeerplaatsen. Nu, we gaan uw suggestie wel meegeven aan het Sint-Lustgardus Instituut. Want dat lijkt ons mogelijk wel een mogelijkheid. Ik denk dat zij daar wel beter van gebruik zouden kunnen maken. Dus we gaan die suggestie meegeven. Nu, maar voor echt het handelscentrum denken we dat dat te ver af is.
Ik dacht misschien dat er nog een mogelijkheid bestaat als de werken in het centrum West worden opgestart. Dat er misschien daar een mogelijkheid bestaat voor de mensen van de werken een parking te geven, eventueel.
Ja, maar het moet bereikbaar zijn dan op die momenten. Als alles daar open ligt, denk ik niet dat dat een geschikte moment zal zijn om daar een parking te gaan maken of niet. Dus ik wil dat wel eens bekijken. Maar ik denk niet dat dat de meest geschikte moment zal zijn.
Oké, Koen.
Ik ben blij dat het meegenomen.
Ik vind constructief dat je mee nadenkt.
Ja. We blijven bij u, Koen, maar in Postel dan? Met de bomen?
Ja, we konden lezen dat het Agentschap Natuur en Bos weer bomen gaat kappen in de omgeving van Postel om de biodiversiteit te herstellen en heidegebied te creëren. Is een hele mail van geweest die we hier aangekregen hebben. Er wordt ook gesteld dat dit dode bomen en zieke bomen zijn welke een gevaar vormen om te vallen en zo schade aan te richten. Maar ik vind het een beetje spijtig, want ik heb een hele lange mail gekregen van Werner, de boswachter. Blijkt dat die bossen toch een heel deel worden opgekocht door om bepaalde redenen. En ik vind dat het financiële aspect toch niet mag overhalen op het natuurbehoud. En ik weet niet, ik zou graag de vraag stellen of dat het bestuur hiermee meegaat met dit financiële aspect, dat die bosnamen worden opgekocht. Want op een bepaald termijn gaan we toch ergens moeten stoppen, want waar gaat dat eindigen? Ik bedoel, ik zou graag die vraag stellen of het bestuur ermee akkoord gaat.
Schepeloor.
Dankjewel Koen voor uw vraag. Het is niet zo dat het zijn de bomen die opgekocht worden, hè? De gekapte bomen en niet de bossen aan zich. En dat hout wordt ook alleen maar opgekocht omdat men daar natuurinstandhoudingswerking gaat doen. Het is niet dat die bomen als commercieel, moet ik zeggen, als commercieel gewin dienen voor A en B. De hoofdbetrachting is en blijft natuurlijk natuurbehoud. En als er dan toch bomen moeten gekapt worden, ja, dan is het ook zo dat dus die loten die gekapt worden opgekocht kunnen worden. En dat is dan uiteindelijk eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Maar de hoofdbetrachting is daar wel effectief natuurbehoud. We mogen niet vergeten dat hout, en dat ga jij als geen ander weten, wel ook een heel belangrijke grondstof is natuurlijk. Hè. Als ik zie, ik heb onlangs mijn dak laten vervangen, hoeveel hout dat daarin zit. Ja, dat hout moet natuurlijk ook van ergens komen. En dat komt onder andere van bossen die zo gerooid worden. Het is niet alleen financieel gewin, want als het dat was geweest, had ik er een probleem mee gehad. Als de insteek natuur is, ja, is dat gewoon is aan mijn ogen een bijkomstigheid voor werken die toch sowieso zouden moeten gebeuren.
Maar wordt er dan ook veel hout bij aangeplant? Want als aspect zo belangrijk is, moet er toch een hoop worden bijgeplant?
Absoluut. Er wordt ook bijgeplant, want er is ook onderzoek naar gedaan. En blijkt als je tellingen doet naar het houtbestand in Bostel, blijkt nog altijd dat het houtbestand eigenlijk toeneemt. Dat gaat over duizenden kubieke meters hout die eigenlijk bijkomen. En er zal een heraanplant gebeuren. Alleen het probleem is, dat kan niet onmiddellijk, omdat dus eigenlijk in Bostel zit je met een onnatuurlijk eigenlijk plantage gegeven van bomen die 70 jaar geleden zijn geplant voor mijnbouw. Wat ervoor zorgt dat die bossen eigenlijk ook een hele lage ecologische waarde hebben. Wat niet wil zeggen dat ze geen hebben, maar een hele lage. Wat er ook voor zorgt dat als die bossen gerooid zijn, dat een bodem ook helemaal verzuurd is, waardoor er eigenlijk geen nieuwe bomen kunnen aangeplant of uitschieten. Dus het duurt ook even dat die een bodem zich hersteld heeft, dat er opnieuw aanplant kan gebeuren. En dat zal ook gebeuren, ook in dit geval.
Ja, ik maak me toch een beetje zorgen, ook omdat Werner bij mij in de mail gezegd heeft dat ze niet kunnen garanderen dat die bomen worden gerooid onder broedseizoen. Dus dat wel kan zijn dat er bomen worden gerooid onder broedseizoen. Dus ik ben toch een beetje bezorgd, ook om dat aspect.
Ja, dat begrijp ik. Allee, dat denk ik ook wel, maar ik denk dat als mijn informatie blijkt, dat het eigenlijk over twee loten gaat. Eén lot met inderdaad fel aangetaste fijnsparren, en die zouden eventueel in het broedseizoen gekapt worden. Ik moet zeggen dat ik dat wel wat spijtig vind. Als ze in het broedseizoen kunnen gekapt worden, kunnen ze ook buiten gekapt worden. Dus dat betreur ik wel. Langs de andere kant is het wel zo dat hout effectief ook zwaar aangetast wordt door de kevers die dat erin zitten. En dan komen we terug bij het begin van uw vraag. Ja, en daar natuurlijk is het wel zo, ja, hoe harder aangetast, hoe minder waardevol dat ze dan zijn. Maar blijkt, en dat geloof ik wel, want we hebben regelmatig wel eens overleg met de boswachter, dat de toezicht daarop wel effectief goed zal gebeuren. Dat die man effectief wel die bomen gecontroleerd heeft en zich er wel van vergewist heeft dat er geen bedreigde soorten, ook geen andere soorten in dat bos momenteel huizen. Dus dat betekent ook wel dat de impact van die rooiing relatief beperkt zal zijn. Er is nog een tweede lot waarvan dat je met onzekerheid en de waarschijnlijkheid gaat kunnen zeggen dat wel buiten het seizoen gerooid wordt. En ik kan ook garanderen, moesten daar effectief wel bepaalde diersoorten in huizen die onder druk staan, dan had die kapping ook niet doorgegaan. Daar ben ik wel zeker van.
Oké, goed. Voldoende. Hans, nog tussen te komen.
Ik wil dat toch even op aansluiten, Frederik, want in het verleden heb ik ook daarover al een tussenkomst gedaan. Ik word daar ook heel dikwijls in bijgetreden door de mensen die daar passeren en die eigenlijk deze aanblik niet echt aangenaam vinden. Hè? Waar dat een bos was vroeger, ja, dat wordt daar achtergelaten met kapruin, hè? Dus eigenlijk wordt dat niet opgeruimd. En ik heb dat toen ook gezegd, het argument van de letterzetterbestrijding, dat houdt totaal geen steek als je het niet opruimt.
Want dat is waar.
In een nagelaten kapruin zit je letterzetter. Hè? Dus ik vind
Dat klopt, maar
het
dat
verhaal
gaat...
moet correct
verteld worden. Ja, dat is waar, ik heb gelijk. Het is ook zo.
En
door,
ik vind
het is
dat ook
zo,
dat het gemeentebestuur hier een kritische noot
absoluut
moet innemen. En dat ook laten horen. En ik vind het spijtig dat we eigenlijk tot op heden daar weinig gehoor krijgen. Want
ja, kijk,
ook nu weer zegt je zelf van ja, we zitten met die kever aangetast. Ja, dat gaat over die letterzetter. Het is eigenlijk geen eerlijke discussie van ANV.
Nee.
Ik heb soms een indruk dat er argumenten worden gehaald, net zoals Koen ook zegt. Argumenten worden aangehaald die niet correct in de juiste context gebruikt worden.
Oké, Hans, het is ook wel zo dat dankzij de kritische vragen die jullie stellen, dat er ook wel meer inzicht komt in wat er daar allemaal gebeurt. Dus waarvoor dank. Alleen ja, een bos aangetast door de letterzetter ziet er ook niet uit natuurlijk. In dit specifieke geval is het zo dat dat het er wel zal opgeruimd worden, juist om de letterzetter tegen te gaan. Want je hebt gelijk, als je het laat liggen, heeft dat inderdaad geen enkele zin. In tegenstelling tot dingen die waar ik toen nog niet wist dat dat zo was en dat ik dingen door elkaar haalde. Maar het is ook gewoon een complex gegeven natuurlijk. Er gebeurt daar heel veel. Sommige kappingen gebeuren in het kader van de letterzetter, andere kappingen gebeuren in het verhogen van de ecologische waarde van die bomen. Plus ook, zoals ik net zei, in veel van die bossen is de bodem ook effectief wel aangetast. En duurt het even dat er opnieuw bos, het duurt sowieso lang dat er een nieuw bos kan aangeplant worden. En in eerste instantie, die mening deel ik, is dat wel een schok als daar effectief kappingen plaatsvinden. Neemt niet weg dat die kappingen wel gebeuren in het kader van een goedgekeurd beheersplan door de Vlaamse regering. En dan zijn er ook openbare onderzoeken geweest, waar het dan weinig tot geen aandacht aan gegeven wordt door het publiek. Ja, kijk, als het gebeurt binnen het kader van een goedgekeurd beheersplan, is het ook heel moeilijk om daar tegen te zijn.
Ik pleit alleen voor waakzaamheid en ik probeer hier ook een stuk, en ik denk Koen samen met mij, wij proberen hier een stuk ook een aantal mondige burgers en bezorgde burgers hun mening te vertolken. En ik hoop dat dat ook weerklank krijgt tot op bij het agentschap.
Goed, punt is gemaakt, denk ik. Met de goedvinden gaan we over naar de vooruitfractie. En zijn we bij Masha aanbeland voor de fuiven.
Dankjewel, voorzitter. Gelukkig voor heel wat mensen worden er de laatste maanden terug een heleboel fuiven en festiviteiten georganiseerd. Na een pauze van 2 jaar zorgt het opnieuw voor de nodige ontspanning en vooral inkomsten voor verenigingen. Recent kregen we berichten dat het echter niet altijd duidelijk is welke regels, bijvoorbeeld over het sluitingsuur, er gelden. Eerst werd door de gemeente eenzijdig opgelegd dat een activiteit op vrijdag om 1 uur moest sluiten. En na protest van heel wat mensen werd deze beslissing uiteindelijk teruggedraaid en konden zij tot 3 uur feesten. Dat was ook niet de eerste keer dat het voorval zich heeft voorgedaan. We begrijpen dat er rekening gehouden moet worden met buurten en mogelijke overlast, zeker wanneer er 2 activiteiten in 1 weekend georganiseerd worden. Maar overleg met verenigingen en buurt lijkt ons de basis om tot goede afspraken te komen. Indien er geen problemen zijn, lijkt het ons geen probleem om 2 activiteiten tot 3 uur te organiseren. Op welke manier worden deze beslissingen genomen? Op welke manier worden verenigingen betrokken? En wat leert men uit de gebeurtenissen van de afgelopen weken?
Burgemeester.
Dank u wel voor de vraag, Masha. Het is inderdaad zo, als er grote evenementen en tenten gebeuren, of buiten, dan heb je veiligheidsrisico 3 of 4. De brandweer heeft zo'n brandpreventietool. En dan gaan we eigenlijk met die organisatoren een overleg hebben over heel veel zaken. Hè, over wat moet er in orde zijn, hoe kunnen we ondersteunen, waar kunnen we helpen, wat zijn de vragen, wat is de timing en zo. En dan gaan we uiteraard ook bekijken van wordt er voor 1 dag aangevraagd of 2 dagen. Op zich een heel interessante vraag die daar gesteld van was inderdaad het kader daar rond, want daar komt de probleemstelling ook voor een stukje van, denk ik, in het verleden. Tentvuiven op plaatsen waar dat er 2 dagen vergund werd. Je had ook tentvuiven op plaatsen waar, denk ik, echt afgeraden was om die 2e dag te doen. Natuurlijk, zoals je ook aanhaalde, het is natuurlijk een stukje met mogelijks overlast te maken. Soms ook meerdere activiteiten die in de buurt aanwezig zijn op geregelde tijdstippen en dat we natuurlijk altijd een evenwicht willen proberen te vinden in een en ander. Tijdens corona zijn er toch een aantal nieuwe initiatieven opgestaan, want natuurlijk het feit dat men een tent door 2 activiteiten wil gebruiken om eigenlijk nog een mooie cent over te houden, dat heeft corona nog meer op scherp gezet. Alles wordt duurder, je hebt weinig inkomsten gehad de laatste jaren. Dus er waren een aantal
organisatoren die denk ik in het verleden geen goedkeuring kregen om op vrijdag iets te doen, waar dat wij in overleg ook gekeken hadden, ook wat hun vragen waren, en dat waren waarschijnlijk ook wel ongeveer geheel toevallig, dat waren heel vaak afterworks die al rond 7 uur 's avonds starten en waar dan een onderling overleg met die vereniging of een aantal verenigingen op een gegeven moment ook afgesproken is, dan lijkt ons het einduur van 1 uur op zich wel billig, want het heeft ook met vertrekkend verkeer te maken met geluid en zo. Dus meestal moeten dan die organisaties de dag nadien nog een andere activiteit runnen en eigenlijk de meeste. Dat merk je als je natuurlijk een quiz hebt, of je hebt een kienavond, of je hebt een afterwork. Dan is natuurlijk het 1 uur sluiten voor je clubkast ook niet zo'n probleem en voor je vrijwilligers misschien nog wel een pluspunt. Terecht, punt dat je aanhaalt, op een gegeven moment is dat dus zo een regel die dan ook bij de diensten zowel wat komt van ja, vrijdags, als er nog iets bij komt, we gaan trachten altijd tot 1 uur te doen. We hebben een overleg gehad met een andere vereniging en waar eigenlijk toen, en dan moet ik echt zeggen eerder ja, vanuit het gegeven van goed, vanaf 1 uur, en eigenlijk gaat het eerder over het geluid, want ja, het sluiting duurt allemaal 3 uur, hè, voor alle duidelijkheid. Hè. Dus theoretisch kun je met 85 decibel kun je tot 3 uur altijd overal van alles doen. Maar je hebt wel een minimale geluidsafwijking nodig om ook een aantal dingen mogelijk te kunnen maken. Hè. En eigenlijk toen op dat overleg was dat ook gewoon daar gekaderd van, ah ja goed, vrijdag om 1 uur. En uiteraard, die personen zijn dan bij de burgemeester. En op die moment, ja, die krijgen dat ook opgelegd. Die denken van, ja, dat is een absolute regel, terwijl natuurlijk nadien dan, ik denk dat mij persoonlijk, ik heb 2 personen erover aangesproken, maar ik heb dan vooral heel snel terug met de organisatoren contact genomen, want zij zijn tenslotte diegene waarmee ik in overleg moet gaan. Heb ik ook bij mij geroepen ook nog eens een analyse laten maken van de jaren voordien. Was het wel zo dat ze denk ik de 8, 9 laatste keren, je moet ook metingen binnenbrengen, dat is ook iets wat onze diensten verwachten, dat had men daar wel 6 of 7 keren niets gedaan, maar anderzijds waren er heel weinig meldingen bij de politie geweest. En het is vanuit de concrete casus dat denk ik ook wel hier de vraag gesteld is, dat we daar op een gegeven moment ook gezegd hebben van goed, als dat natuurlijk in het verleden ook al zo was, het is ook een activiteit die niet echt een afterwork of een bingo of zo is, dus het verdienmodel zit anders, dan is natuurlijk overlast het meest voorname. Dus hebben we inderdaad met de vereniging terug samengezeten en gezegd van we zullen toch graag een klein beetje een verschil maken tussen de zaterdag waar dat de jeugdfave is met de 2500, 3000 mensen en dan de vrijdagavond. En hebben we inderdaad tot 3 uur terug, hebben we inderdaad ook tot 3 uur een geluidsafwijking gegeven, want daar gaat het voor een stuk om. Dus naar de toekomst toe denk ik uiteraard dat het algemeen principe, dat waar dat het mogelijk is en waar dat de overlast binnen de perken kan gehouden worden, dat als men 2 dagen iets in een tent wil organiseren die daar toch gezet wordt, dat we dat denk ik als bestuur, dat we daar volmondig achter staan. Dat we denk ik met het begrip naar de buurt toe, als men ervoor zou kiezen om 1 van die 2 avonden iets vroeger te stoppen, lijkt mij dat fijn te zijn, maar natuurlijk de activiteit moet daar zich wel toe lenen. Leent die activiteit er zich niet toe, dan is dat op zich nog geen probleem. Maar dan kunnen we natuurlijk wel met de geluidsafwijking die ook moet gemonitord worden, kunnen we daar een stukje op gaan kijken. We hebben heel toevallig ook dit weekend ook een fuif gehad. Dat is weer een andere fuif dan die ene fuif, denk ik. Ja, en daar zie je bijvoorbeeld dat je vrijdag niet heel veel, maar ja, ik heb de meldingen bij de politie opgevraagd, dat er toch een aantal meldingen binnengekomen zijn. Daar kon men vrijdag dan zeggen, en dat zag ik ook bij die meldingen van het stopt vandaag om 1 uur. Zaterdag zijn er opnieuw een aantal meldingen binnengekomen. In kwestie daar, die vereniging, daar hebben we het ook mee doorsproken. Daar hebben we ook die uren heel bewust opgenomen. En die vereniging was daar zeker in mee, maar ik deel wel uw analyse van een echt juridisch waar binnen het kader is er niet. Ik denk dat je tot 3 uur evenementen kan doen. De geluidsafwijking moet natuurlijk goedgekeurd gaan worden. Ik ga blijven het advies geven als je meerdere dagen aan 1 stuk van je tent wilt gebruikmaken, om niet tot 3 uur 's nachts altijd de 95 of de 100 decibel afwijking te gebruiken, want per definitie zorgt dat voor overlast, dat tonen meldingen eigenlijk aan. Maar daar wel een goed evenwicht te vinden. En anderzijds, en dat was een bijkomend punt, stel dat we heel hard op die 1 uur gestaan hadden, had denk ik de vereniging zeker wel een punt om te zeggen, dan hadden we wel graag wat vroeger geweten, want dan hadden we een andere activiteit moeten gaan organiseren. Want dat kun je ook niet op 2 of 3 maanden tijd nog gaan veranderen. Hè. Ik denk dat er veel redenen voorhanden waren om daar denk ik nu de beslissing te doen zoals we gedaan hebben. Ik heb ook wel voorgesteld aan de leden van het Schepencollege dat ook eens de gemeenteraadscommissie rond alles wat met geluid en decibels te maken heeft. Want daar word ik natuurlijk, ja, mijn voorganger zit hier ook, heb ik juist gezien in het verleden. Wij worden soms 's nachts ook al eens wakker gebeld door mensen die menen dat ergens anders zij wakker moeten liggen en wij dan ook maar wakker moeten liggen. Ik heb als burgemeester toch al meer dan 5 keer meegemaakt ondertussen dat dat al gebeurd is. Dus ja, je moet het ook niet... Ja, als een telefoon ligt naast ons bed, en dat weten ze dan, vrees ik eigenlijk, denk ik, dat wij dat effectief wel opnemen. Misschien de volgende keer dat ik mijn echtgenoot eens laat antwoorden, maar nee, dat gaan we niet doen voor alle duidelijkheid. Maar om toch maar aan te tonen, plus, en dat is denk ik ook wel het bijkomende, wat we ook nog wel eens heel goed willen gaan doen, van... Ja, wat houden die decibellen in? Wat zijn de regels? Het heeft er natuurlijk ook mee te maken van... Ja, is er bijvoorbeeld een week later nog een vuil in de buurt? Heb je bijvoorbeeld een maand later nog 2 activiteiten? Of is het echt eenmalig? In wat past het? We merken ook wel dat een tent de muziek toch heel anders draagt dan echt een gebouw dat afgesloten is. Dat zijn eigenlijk allemaal andere dingen. Dus ja, het kader was nog niet volledig helder. Het was denk ik nu iets te onduidelijk geworden. We zijn daar nog heel veel extra voor in kaart aan het brengen. En we willen absoluut wel openstaan voor onze verenigingen, als die een dure tent huren, dat daar, ja, en nog veel, ja, je moet ook voor security, je moet voor veel zaken betalen om je activiteit te organiseren, dat men wel dat kan verdienen. We gaan dat steeds in overleg gaan doen, en ik zal er nog iets meer aandacht aan besteden, dat het ook wel heel duidelijk is, dat is een dialoog, en dat is het ook. Maar als je natuurlijk de eerste keer daar komt en je hebt daar weinig ervaringen, daar zit brandweer, daar zit politie, en die zeggen allemaal, ja, het zal zo zijn als het voorstel, ja, dan komt dat waarschijnlijk ook wel een beetje gek over. Dus dat denk ik eerlijk gezegd, hoe dat daar een en ander gebeurd is. We volgen ook sinds de laatste jaren de metingen zeer fel op, die moeten ook binnengebracht worden. Van elke risico 3 of 4 vuif heb ik ook altijd maandag een verslag van de politie welke feiten dat er gebeurd zijn. Jammer genoeg ook af en toe vechtpartijen, wat vroeger ook wel bij vuiven was, maar dat zijn we toch ook, dat blijf ik ook mee in kaart gaan brengen. En ik heb ook wel van de jeugdraden van Molbalen-Dessel gehoord, en ook wel leuk dat we dat als politiezone kunnen doen. Zeker nu COVID terug achter de rug is, wordt natuurlijk vuiven voor de jongeren, ja, dat was een stukje in een DNA dat een stukje weggenomen is. Dus we merken dat zowel een Molbalen-Dessel daar heel wat vragen, ook weer goede ideeën, proefprojecten, allerhande aan het ontstaan zijn. En dat ik eigenlijk gevraagd heb aan de korpschef om samen onze jeugddienst initiatief te nemen om met de 3 verschillende jeugdraden, de 3 burgemeesters en de korpschef, over het ganse verhaal ook eens mee na te denken. Dus, en dat is natuurlijk, dat blijft een work in progress. Als ik vroeger 20 jaar was, weet ik dat het ook een item was. Ik denk dat ik zelf schepen van jeugd was dat ook een item. En nu dat ik burgemeester ben, is dat ook een item. En dat is maar goed dat het ook altijd een item blijft, want dat wil dat zeggen dat jongeren ook kunnen genieten, ook kunnen feesten, vaak ook heel verantwoordelijk zijn, want dat wil ik er direct bij zeggen, want organiseer het maar, hè, zo'n vuif als jonge gaarde, daar komt heel veel regels en normen en verantwoordelijkheden. Maar heel oprecht is ons gesprek voornamelijk ooit geïnitieerd geweest om ervoor te zorgen dat alles heel goed doorgesproken is. Welke zijn evacuatiegangen? Welke keuringen moeten er zijn? Om, en dat is ook heel belangrijk als het ooit misloopt, ook ervoor te zorgen dat degene die een nek uitgestoken hebben, dat die nek niet afgekapt wordt door een of andere instantie. En daar alleen voor is dat al heel belangrijk. Maar het gaat dus vervolgd gaan worden. Richting raadscommissie gaan we ook komen, ook richting het geluid. En dan daar ook een aantal principes en wat mee aftoetsen. Maar toch wel met die insteek denk ik dat als er een tent staat, dat vrijdag en zaterdag wel moet kunnen. Maar een overleg liefst wel op een manier dat een overlast voor de buurt haalbaar blijft. En daar is iedere buurt niet hetzelfde. Als je echt in het midden van Molcentrum, ik heb al het voorbeeld gegeven, als je op de parking van het ziekenhuis iets zou willen organiseren, Ja, dat is anders dan eenmalig iets in een gehucht. Je hebt altijd nog eigenheden. En daar moet je ook rekening mee houden. Dat is het aantal keren dat in een gehucht gebeurt op een jaar en zo. Het zijn eigenlijk allemaal wel belangrijke dingen waar we trachten mee rekening te houden. Dus dat is een stuk van het antwoord.
Oké, Masje, kan dat volstaan?
Ja, bedankt voor het open antwoord. Ik denk dat vooral die communicatie open moet blijven en dat dat ook geen absolute regel mag worden van die 1 uur. Nou, dat ook zo gaan communiceren aan de organisatoren en de diensten. En dan komt het
goed. Dan Koen Wensteroor.
Met toestaan mag ik er heel kort op antwoorden. Voor mij is het nog altijd super onduidelijk eigenlijk het hele. Er bestaat dus geen gemeentelijk reglement daarover. Dus alles wordt bepaald door de organisatoren die bij u komen. Er wordt dan besproken, neem ik aan, op scheepcollege of zo. En wordt dan teruggekoppeld naar die vereniging.
Je hebt voornamelijk een veiligheidsoverleg met brandweer en politie bij. Waar natuurlijk ook op basis van het verleden inschattingen van veiligheid gemaakt wordt. Om te zien waar dat er mogelijk is, hoe ook de regels van de jaren van tevoren nageleefd zijn. Dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Want je gaat tenslotte vergunningen gaan geven. En die vergunningen, ja, die kun je niet zomaar geven uiteraard. Dat moet natuurlijk opgevolgd worden. En dat is eigenlijk in alle gemeenten zo, hoor. Dat je eigenlijk een grote event is, dat je organisator of organisatoren meeroept en eigenlijk vraagt van wat zijn jullie allemaal van plan, wat zijn daar de kaders voor. Je hebt natuurlijk de evenementenkluis om daar heel veel in gaan aan te vragen. Dat kan dan over aantallen zijn die bijvoorbeeld beperkt gaan worden op basis van de veiligheid. Het kan met mobiliteit zijn dat je, als je een heel grote fuif wilt doen, maar je zou dat de verkeerde locatie doen, dat mobiliteit dan niet gaat toestaan, of dat je eerst nog een extra parking moet voorzien. Ja, het kan eigenlijk over heel veel dingen gaan. De verlichting s'nachts aanlaat. Het gaat over heel veel aspecten die dat we gewoon samen gaan overlopen. En laat me duidelijk zijn, verenigingen kunnen steeds vragen stellen om tot 3 uur dingen te organiseren. Hè. 3 uur is het sluitingsuur in Mol. En al die zaken gaan bekeken worden. Maar geloof mij, je kunt dat niet zwart-wit met een gewone raster. Ja, nee, ja, nee. En dan eindigt je ergens uit. Alles heeft zijn context. Alles heeft zijn voorgeschiedenis. Elke locatie is gewoon al anders en vraagt al voor een stukje een andere aanpak. Dus het blijft uiteraard ook wel maatwerk en waar dat je toch een consistente lijn in probeert te krijgen. Die was er in het verleden denk ik minder dan nu. Maar mogelijk.
Ik begrijp dat wel dat al die criteria in acht moeten genomen worden en dat je dan een beslissing kunt nemen. En ik zeg niet dat het zo is, maar het kan een zweem geven van werken aan de tijd uw cliënt. Want ik weet bijvoorbeeld van sommige organisatoren dat die zich afvragen waarom mag het daar wel 2 dagen en bij ons niet.
Ja. Maar dat was toevallig, het verleden zo, hè, daar zouden we nu de 2 dagen toelaten. Hè? Dat was vroeger mogelijk. Ja, maar ik wil ook niet zeggen dat dat vroeger geen juiste beslissing was.
Maar je laat ze niet altijd toe, hè? Je laat ze soms toe en soms niet.
Ik weet dat niet. Dat durf ik nu niet
zeggen. Ik was toevallig op die 5 vorige trouwens over had vrijdag. Allee,
daar heb ik dat toch toegelaten 2 avonden, hè? Van het begin al, hè?
Nee, want om 12:15 kwamen ze zeggen, pintje leeg drinken en weggaan. En ik ben gaan vragen, van hoe komt dat eigenlijk? Dan zeggen ze, ja, wij moeten van de gemeente om 1 uur sluiten. Morgen mogen wij tot 3 uur, maar vandaag moeten we om 1 uur.
Ja, absoluut, ja. Dat is zo, ja. Met hun overleg.
Ja, maar die mensen weten...
Maar in het verleden mochten zij...
Maar die mensen vinden dat dan jammer, dat is die 2 uur opbrengst... Ja. Dan mislopen, want er stond nog wel een paar honderd mensen in die tent. En die weten dan ook wel van op andere vuiven mag het dan wel, hoe komt dat?
Ik persoonlijk niet een
probleem. Wat zijn dan de criteria bijvoorbeeld om te bepalen van ja, je ligt, er is te veel bewoning rond uw tent? Of, dat is moeilijk, hè? Dat geeft dan zo'n zweem van favoritisme, daar mag het wel en hier niet.
Ik vind het heel spijtig dat je het zo aanhaalt. Hè. Ik vind het echt heel jammer. Omdat dat een vereniging was die vroeger ook wist dat ze vrijdags niks mochten doen. Omwille van het verleden van heel veel klachten en heel veel overleg met politie en naar de buurt toe. En waar mijn voorganger dan, denk ik, met reden. En waar ook de politie daarop aandrong van het is een zeer moeilijk verhaal. Als je dan met de hoofdverantwoordelijke van die organisatie samen zit, ook dat verleden meeneemt en die scharen zich 100% achter, ook bij uw overleg. En daar hebben we daar wel duidelijk over gepraat. Dat was een heel andere casus dan een andere casus. Vind ik dit persoonlijk heel jammer dat het zo gebracht wordt als cliëntelisme of al dat. Ik heb daar echt mijn uiterste moeite gedaan, met goede afspraken. En we gaan dit jaar ook monitoren of ze ook alles van geluid en zo nageleefd hebben. Zij zitten inderdaad in een buurt waar er in het verleden
veelvuldig zeer zware klachten geweest zijn, waar politie ook regelmatig toen naartoe is gegaan, waar men heel open vizier, op een heel constructieve manier, in een hele goede dialoog gegaan zijn. Doet dat pijn om 1 uur, daar ben ik van overtuigd. Kunnen ze dan zeggen, ja goed, een burgemeester heeft het verboden. Allee, goed, dat zal wel mijn lot zijn, daar heb ik geen probleem mee. Zouden we nog kunnen zeggen, het is fijn dat we het voor de eerste keer toch hebben mogen organiseren na veel jaren. Maakt toch niet uit, dat moeten ze denk ik ook niet zeggen. Maar allee, je moet er geen karikatuur van maken. We hebben dat heel grondig en duidelijk besproken in samenspraak met die vereniging. En daar geldt het voor. We hebben nu de meldingen, die hebben we nu geanalyseerd. We gaan die samen met die vereniging ook gaan bekijken en zien of zij voldoende draagvlak blijven krijgen.
Maar Wim, ik heb het niet specifiek over die vijf. Hè. Ik zeg ook niet dat er cliëntelisme is of werken altijd de cliënt, maar die zweem kan bestaan. Omdat mensen die dingen frequenteren en dan zeggen van waarom mag dat hier wel en mag dat daar niet. Ja. En dat het gevolg van zo niet een vast reglement hebben, denk ik. Want dan weet iedereen zich waar dat ze zich moeten aan houden en nu is dat niet zo. En dan vragen sommige mensen, niet alleen de organisatoren, maar ook bezoekers zich af van waarom mag dat hier wel en daar niet. En
maar dan dat is moeilijk, dat de algemene regel zou worden, overal om 1 uur bijvoorbeeld dicht, of we doen het geen 2 dagen meer, omdat ik het op sommige plaatsen niet kan toestaan. En dat vind ik dan ook naar de negatieve kant voor iedereen toe. Maar ik heb uiteraard ook wel, ik snap ook wel wat je wilt zeggen, het zal denk ik ook het lot zijn dat je soms beslissingen moet nemen. Ja, dat je daar altijd wel op zult aangesproken worden, in de positieve en de negatieve zin. In ieder geval is het voor iedereen denk ik een hele grote leerschool. En blijft het voor mij heel frappant als je met brandweer en politie ook heel veel echt wettelijke dingen die echt in orde moeten zijn, en dat we dan tot de laatste dag moeten trekken om dat in orde te krijgen. Allee, wil ik hier maar meegeven dat er dus diensten tot 2-3 keer toe na deadline nog dingen blijven regelen om er toch voor te zorgen dat het ook op een goede, veilige manier kan doorgaan. Dat wil ik er dan ook even bij zeggen, het is een totaalpakket, denk ik. En ook dat zou mogen vernoemd worden dan. Hoeft ook niet, maar het zou wel onze diensten, denk ik wel, het zou voor onze diensten wel heel fijn zijn, want ja, ze zijn vaak misschien degene waar men boos naar kijkt, maar ze trekken verdorie ook veel recht voor jonge mensen die organiseren en die anders grote risico's zouden lopen. Maar allemaal logische tussenkomsten, denk ik. En
goed,
we proberen daar nog meer logica in te krijgen.
Ik denk dat er uitvoerig is geantwoord op de vraag van Masha. Met de goedvinding gaan we over naar het laatste punt in de publieke zitting. Het betreft het negatieve advies in het dossier van Keilandse Zil. Het punt is geagendeerd door 3 fracties, er staan geen namen bij. Dus ik weet niet welke fractie of welke persoon het woord allemaal gaan voeren. Ik zie dat Hans gaat beginnen. Ja, Hans.
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat de collega's dadelijk ook gaan aansluiten van de Memo-fractie en de Vooruit-fractie, want inderdaad, we hebben dit in overleg terug ingediend, dit punt. Het is een punt dat toch wel beroering blijft veroorzaken, niet alleen bij de bewoners en niet alleen hier op de gemeenteraad bij monden van de fracties van de oppositie, maar ook nu door een negatief advies van de POVC, zeg maar eigenlijk de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, die advies geeft aan de deputatie naar aanleiding van een beroepsprocedure die de mensen van de buurt hebben ingediend bij de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen. En als wij goed geïnformeerd zijn, zou daar de deputatie dus 28 april een beslissing moeten nemen. Maar ja, als we dan dat verslag lezen, 50 bladzijden, dan is dat eigenlijk zeer vernietigend voor de beslissing die u met het Schepencollege heeft genomen. En waar wij eigenlijk ook al eerder uitvoerig hier in de Raad van Gedachten gewisseld hebben en gezegd hebben, kijk, dit is toch wel aberrant dat dit dossier wordt goedgekeurd. Wij hebben toen met Schepen Verbeke daarvan gedachten gewisseld en Schepen heeft daar eigenlijk op geen enkele wijze tegemoet gekomen aan de bezwaren die wij toen geuit hebben. En ja goed, wie zijn wij? Wij zijn uiteraard geen technici en de buurt die zijn betrokken partij, want die mensen moeten er wonen. Maar als je dan vaststelt dat een commissie met experten eigenlijk integraal die bezwaren ook onderschrijft,
dan zet dat ons toch wel aan het denken over de objectiviteit die hier gehanteerd wordt in dit dossier. Ik wil ze toch voor alle duidelijkheid nog eens even op een rijtje zetten. De bezwaren die ook eigenlijk nu omgezet worden in argumenten om het advies dus op te maken aan de bestendige deputatie. Eerst en vooral zegt men het plan voldoet niet aan de goede ruimtelijke ordening op het vlak van de schaal. Het ruimtegebruik, de bouwdichtheid van 100 woningen per hectare, nota bene, en de visueel vormelijke elementen. Dan wijzen we wellicht ook even naar die toren van 12 verdiepingen die daar vergund werd door het college. Ten tweede, de aanvraag is qua schaal niet in verhouding tot de omgeving. Dan denken we inderdaad aan die achterliggende buurt, Groeneweg, residentieel Groenewijk, met natuurwaarde toch en grote tuinen, vrijliggende woningen, ook aan de Vredelaan. En waar men duidelijk een schaalbreuk ziet van het project ten opzichte van die omgeving. Verder zegt men ook dat de aanvraag geen verantwoord ruimtegebruik heeft. En ja, verwijst men ook letterlijk naar die bouwdichtheid van 100 woningen per hectare in de Keirlandse Zillen. En dan zegt men ook, ja kijk, u argumenteert als college dat dat toch moet kunnen en dan verwijst u naar Parkboulevard, Kloosterstraat, de Schans. Maar daar zegt men dan ook van, terecht, dat is midden centrum van Mol. Dit is niet centrum van Mol. Hè. Dit is de rand en daar zou u eigenlijk moeten afbouwen. En toch haalt u daar die normen, die uitzonderlijk hoge normen van de voorbeelden die u dan aanhaalt. Hè, want dit zijn ook zelfs in het centrum geen algemeen geldende normen. De afslagstrook op de Keirlandse Zillen dient er te komen. Niet terug te vinden op de plannen. En ik verwijs daar ook nog eens naar de gemeenteraadsbeslissing van 18 oktober 21. Die daar toen eigenlijk ook hier op de raad in eendrachtig werd onderschreven. De schaal is buiten proportie, zegt men. Bijgevolg is het visueel vormelijk niet gunstig te beoordelen. En de opdeling in loten is niet in relatie tot het gebruiksgenot. Ja, dat is misschien een eerder technische benadering, maar wat eigenlijk zegt dat het huiswerk hier ook niet goed gemaakt is. En dan, de aanvraag is niet toelaatbaar op het vlak van verkeersveiligheid en doorstroming. En men verwijst ook nog eens naar het negatief advies dat de verkeersdienst van de gemeente Mol heeft gegeven en dat door het college eigenlijk genegeerd is en overroeld is geweest in dit dossier. En dan tenslotte, en dat is denk ik ook namens mijn collega's van de oppositiefracties, een punt dat ons eigenlijk het meeste pijn doet. En dat heeft te maken met het voortraject en het openbaar onderzoek, waar men zegt, een bezwaar maakt melding dat de omwonenden niet bij het project betrokken werden. Het betrekken van de buurt is meer dan aangewezen, maar vormt inderdaad geen verplichting. Ja. Ook dat zegt men hier tenslotte, en dat is ook eigenlijk het meest pijnlijke. Eigenlijk, Schepen, u staat hier eigenlijk met de billen bloot. Hè. Als ik dit lees, dat is over de ganse lijn een verwerping van dit dossier. En ja, eigenlijk willen wij constructief hier met een nood eindigen. En pleiten om van scratch terug te beginnen praten met de buurt. Ook de projectontwikkelaar te vragen van dit dossier te laten voor wat het is. En terug met een blanco blad aan tafel te gaan zitten voor een dossier dat toch gedragen kan worden door overleg met de buurt en door participatie en inspraak van de bewoners. Daar pleiten wij hiervoor en we hopen dat hier het gezond verstand nu eindelijk mag zegevieren.
Goed, wie gaat er nog dus komen? Paul? Of Koen? Ik weet niet wie start.
Dank u, Koen. Dank u, voorzitter. Ja, ik denk dat Hans heel volledig is geweest. Het is 50 bladzijden, maar hij heeft dat denk ik heel goed samengevat. Ik wil enkel nog terugkomen op het puntje mobiliteit, waarbij dat MOW zich toch serieuze vragen stelt bij de doorstroming die er op de Keirlandse Zillen gaat komen. En zij vragen vooral van, onderzoek dit op voorhand volledig en niet achteraf. Niet eerst vergunnen en het dan onderzoeken. En dat kunnen we alleen maar, dat is wat zij zeggen, dat kunnen wij alleen maar onderschrijven. En zoals Hans gezegd heeft, zij bevestigen ook het negatieve advies van onze verkeersdienst. Dat vind ik toch ook wel een heel belangrijk signaal. En ik zou dus die positieve noot van Hans willen onderschrijven. Hè. Dus als de komende dagen blijkt dat de bestendige deputatie dit advies volgt, ga dan terug met de mensen praten, want als ik die 50 bladzijden doorneem, dan komt men daar regelmatig terug op het masterplan, dat hier in deze raad in 2018 is goedgekeurd. Dus ja, ik vraag, en wij vragen ook als vooruitfractie, gaan we die mensen terug aan tafel zitten en zorg ervoor dat dit wel een gedragen project wordt.
Om af te sluiten, Koen nog?
Ja, heel kort, we hebben dat op voorhand met bijna volledige oppositie besproken en Paul en Hans hebben perfect verwoord wat er toen ook gezegd geweest is. Ik wacht in spanning het antwoord van de schepen af en dan kan er misschien nog een reactie komen.
Schepen, mijn handen jeuken om te antwoorden, maar ik mag niet antwoorden. De procedure loopt nog, dus ik kan er eigenlijk inhoudelijk niks over zeggen. Wat kan ik wel zeggen is dat het niet op 28 april zal zijn, maar tegen eind juni, want er is een verlenging van 2 maanden gegund door de provincie om het te bekijken. Dus wij hebben ook akte genomen van dat verslag van de POWC, maar we zijn zelf betrokken partij in dit. Dus wij kunnen daar inhoudelijk, kan ik daar niks op zeggen, alhoewel dat ik aan het koken ben om te antwoorden, maar ik ga het niet doen. Goed, dat is duidelijk antwoord, denk ik.
Maar er is hier door 2 mensen ook duidelijk met een positieve noot geëindigd.
Ja.
En die hebben ook die vraag gesteld.
Ja, maar ik denk niet dat we de spelregels moeten veranderen zolang als het traject loopt. Hè. Dus uiteindelijk, we gaan zien wat de deputatie zegt en laat ons vandaar vertrekken. Hè. Ja. Als de deputatie beslist heeft, vermoedelijk eind juni, dan gaan we kijken wat die beslissing is. En dan zullen we ook zien wat een ontwikkelaar als reactie daarop gaat doen. Hè. Er zijn nog verdere stappen mogelijk. Dus zolang als die procedure loopt en de procedure wordt niet ingetrokken, ja, dan gaan we de regels moeten volgen waarmee dat we vertrokken zijn. Zo simpel is
ja,
dat.
Ik snap
we gaan de spelregels niet veranderen.
Ik snap
we hebben
dat
die participatie vertrekt. We hebben al verschillende, ondertussen al 3 of 4 vergaderingen gehad met die buurtbewoners. Dus we hebben daar een heel intens overleg mee. Dus het is niet dat we die mensen niet kennen. Er is een heel intens overleg, dat is bijna maandelijks dat er een overleg is.
Oké, okay, dat je nu een beetje gebonden bent aan het geheim natuurlijk, zolang als het anders is, dat snap ik wel. Maar je kunt nu wel bijvoorbeeld een soort principieel standpunt innemen, dat moet je niet tegen ons vertellen. Maar hetgeen dat hier daarnet gezegd is, van misschien is het dan toch wel nuttig om from scratch te beginnen. En allee, dit is toch een klap op de kop geweest, zo heb ik dat ook toch wel gelezen. En gewoon te beslissen, we willen gewoon terug vanaf nul starten en terug met de buurtbewoners en terug met een aannemer en niet verder te borduren op hetgeen dat nu...
Ja, ik denk dat er geantwoord is door de schepen waar dat we in zitten, in welke fase. Hans nog?
Ja, allee, schepen, ik kan mij vergissen, hè? Maar als u zegt, ik word gevat door de procedure hier als... Als college kan ik dat begrijpen. Hè? Dat je zegt, wij hebben hier een bouwvergunningsaanvraag lopen. En wij gaan tijdens de procedurebehandeling en tijdens de behandeling van de bezwaarschriften geen uitspraak doen, want we zijn rechter en partij. Maar dit is anders. Hè? Dit is een procedure bij de bestendige deputatie. Hè? U gaat hier niet oordelen. U bent hier nu geen rechter en partij. Hè? Dat is de deputatie. Hè? Dus als u beweert dat u hier nu kan antwoorden, dan neem mij niet kwalijk, maar dat, ik ben geen jurist, maar dat klopt niet. Hè? Dat klopt niet. Hè? Nee. Dat klopt niet. Dus onze vraag, die is hier duidelijk en klaar. Gaat u dit bezwaar, dat vernietigend is, voor de houding die u aangenomen heeft, voor het standpunt dat u ingenomen heeft, gaat u dat negeren en gaat u daarmee door? Of zegt u, of komt u tot inzicht? Bent u nu op het punt gekomen dat u zegt, ja, nee, na de oppositie, politiek spelletje, dat kunnen we nog een beetje afdoen, hè, van de politiek, de buurt, dat wordt dan wat moeilijker. Maar de technici, de experten, die volmondig op één lijn gaan staan en uw standpunt afkraken tot op de grond. Gaat u daarmee door? Is dat uw overtuiging, dat u met dit nog moet doorgaan, tegen de wil van de bevolking, tegen de wil van de experten in? Proficiat.
Burgemeester of Schepen, ik weet niet wie...
Laat ons eerst het gewoon de definitieve beslissing van de deputatie afwachten voor alleen hier grote stellingen in te...
En ik denk nog niet dat vaak een rechtbank van eerste aanleg, waar iets beslist wordt, en dan een beroepsniveau, dat de rechtbank van eerste aanleg nog voor beroep beslist heeft, tegen de rechters daar gaan zeggen, je had het zo moeten doen. Hè. Juridisch
dit is, dit, hier heeft u geen beslissing te nemen, u heeft hier een politieke intentie. Een politieke intentieverklaring te doen. En dat zou u sieren, dat zou u sieren, van hier in, vandaag in alle nederigheid te zeggen... Heren, je hebt gelijk, we gaan hier op ons stappen terugkomen en we gaan dat dossier terug van scratch bespreken met de buurt.
Goed, maar ik denk dat er duidelijk...
Wordt vervolgd, voorzitter. Ja, dat heb ik begrepen.
Dat is zo, ja. Er is duidelijk geantwoord en we komen daarop terug in de toekomst. Hè. Met uw goedvinden wil ik dan de publieke zitting afsluiten. We hebben nog één punt in de geheimzitting, dus de raadsleden moeten nog even blijven zitten. Ik dank het publiek voor hun aandacht... Tot volgende maand, zou ik zeggen.